Welkom aan de commissieleden van de Vijfde Statencommissie van Bestuur. En welkom aan de mensen op de tribune, luisteraars thuis en leden van het college van GS. Ik heb een bericht van verhindering ontvangen van de heer Boshuizen. En ik wil u laten weten dat de heer Verbeek niet aanwezig is in deze vergadering. Hij wordt vervangen door de heer Rijsperman. En dat betreft dan de agendapunten 5 en 7. En ik wil graag van u weten of u nog vervangingen of afwezigen wilt melden. Meneer Korteweg.
Zoals vanmiddag ben ik weer vervangen voor de heer Miske.
Anderen? Niet. Oké. Okay. Dan gaan wij over tot het vaststellen van de agenda, waarbij ik een opmerking heb. Vanmiddag is er een bijeenkomst geweest over de rechtspositie van ons als statenleden. Daar zijn wat op- en aanmerkingen naar voren gekomen die nog enige verwerking moeten en wat uitzoekwerk. En dat, daar hebben we even wat tijd voor nodig. Ik zou graag aan u willen voorstellen om uw op- en aanmerkingen vanavond aan de orde te laten komen. Dat mee te geven, zodat dat ook nog meegenomen kan worden. En het vervolgens volgende maand tijdens deze commissievergadering opnieuw te agenderen. Kunt u zich daarin vinden? Ja, prima. Dan onder die mededeling dus wil ik u vragen of u akkoord gaat met de agenda zoals die voor u ligt. Ik wil u ook even wijzen op de overvolle agenda die er is. En ik zou u dus willen verzoeken om het tijdstip wat erbij staat nog even goed te bestuderen. Dan kunnen we daarop op sturen. Dan komen wij aan de mededelingen. Er circuleert een kaart voor Bert Gijsbert. Meneer Kok die heeft ons daar de vorige keer op geattendeerd dat het ook van ons uit toch wel eens tijd wordt om een kaart te sturen. Dus ik vraag u daarop om even uw naam te zetten en misschien een leuke opmerking die u kwijt wil. Dan bereikt ons berichten dat het niet voor iedereen duidelijk is dat de presentaties van de beeldvormende rondes ter beschikking worden gesteld. En die staan in de vergader-app uiterlijk de maandag na de bijeenkomst. Dus als u dat nog eens terug wil zien, dan kunt u hem daar vinden. Wie van u heeft mededelingen? Niet? Dan heeft GS nog mededelingen?
Voorzitter, dank u wel. Voorzitter, om te voorkomen dat de commissie en statenleden morgenmiddag of uiterlijk vrijdag worden verrast door een mededeling en een persbericht van het IPO-bestuur, het volgende. Vorig jaar heeft het IPO-bestuur gemeend in haar wijsheid een commissie in te stellen voor de aanpak verdeelvraagstukken van het provinciefonds. Dat is eerder aan de orde geweest. Dat is de zogenaamde commissie Jansen 2. Commissie Jansen 1 heeft zich bezig gehouden met de verdeelvraagstuk over het natuurbeheer, de gelden die daarvoor bestemd waren. En als opvolging daarvan heeft die commissie de opdracht gekregen om de aanpak van die verdeelvraagstukken provinciefonds uit te werken voor het IPO-bestuur. Dat heeft in het afgelopen jaar plaatsgevonden. Half november heeft de commissie Jansen daar onder embargo, en daar moet u lezen onder geheimhouding, verslag van gedaan aan de commissies die daar voor het IPO voor in het leven geroepen zijn. Het betreft een vereenvoudiging van het verdeelmodel met de uitkomst dat er geen herverdeeleffecten mogen plaatsvinden. Binnen de portefeuillehoudersoverleg Financiën is dat verder unaniem positief geadviseerd richting het bestuur. De minister Plasterk die heeft aangegeven dat wanneer er draagvlak is binnen de provincies voor het gekozen model, dan zal hij dit onverkort overnemen. Morgenochtend zal het IPO-bestuur zich over het eindrapport van de commissie Janssen zich buigen. En wanneer dat daadwerkelijk unaniem wordt onderschreven, dan zal dit openbaar worden gemaakt en aan de minister worden aangeboden. En u als commissie en statenleden zullen onverwijld de mededeling krijgen en het openbare stuk daarvan. Dat is mijn mededeling.
Meneer Simonsen.
Ja, dank u voorzitter. Is GS nou blij met... je hoort zelf.
Ja.
Met de constatering geen herverdeeleffecten. Ik kan me de vorige keer herinneren dat we eigenlijk heel ontevreden waren met de uitslag. Die in een paar dagen lobbyen van bijvoorbeeld provincie Gelderland tot stand kwam. En zijn we nou blij met deze uitslag?
Gedeputeerde.
Voorzitter, er is geen reden om niet blij te zijn als provincie Flevoland. Trouwens, dat geldt in mijn optiek voor alle provincies, maar daar gaan zij zelf over. Het is een vereenvoudiging van het verdeelmodel. Dus er zijn minder uitgangspunten, maar die zijn wel harder. En er is een speciaal component aan toegevoegd en dat is provincie-specifiek. En via die specifieke herverdelingselement komen we uit op het model zoals de verdeling nu is. Dus daar is voor wat betreft Flevoland geen reden om er niet blij mee te zijn.
Ja, maar voorzitter, ik begrijp dat we op hetzelfde geld uitkomen. Maar wat maakt het nou dat u hier tevreden mee bent dan?
Gedeputeerde.
Omdat het een vereenvoudiging van het systeem is. Dat is de ene kant. De andere kant, er vindt ook ontschotting plaats. Dat betekent nog wel het nodige voor de ministeries zoals we die kennen. Die zullen daar minder invloed op uit kunnen oefenen. En eigenlijk wordt daarmee de mogelijkheden voor de provincie groter om de middelen op andere wijze in te zetten dan wat nu gebruikelijk is.
Meneer Bosma.
Voorzitter, maar volgens mij was het er ook heel simpel. Een van de grote problemen van de provinciefonds is dat wij eigenlijk ons onderbedeeld voelden gezien onze geringe eigen vermogenspositie. En dat we toch altijd hadden gehoopt dat er op inhoudelijke gronden een toch wat gunstiger verdeling voor Flevoland mogelijk was. En dat, dat beluister ik niet, dat daar nog een ambitie voor was om dat voor elkaar te krijgen, dan wel dat het misschien niet eens meer reëel is. Kun je daarop reageren?
Zeker, voorzitter, de vraag van de heer Bosma is terecht. En er is dan ook daadwerkelijk rekening gehouden als een van de criteria het eigen vermogen van de provincies.
Wij krijgen een mededeling, begrijp ik.
En de stukken.
En de stukken. En dan kunnen we die bestuderen. Dan zijn er nog andere mededelingen? Geen? Dan komen wij bij het vaststellen van de besluitenlijst van 18 november. En ik stel u voor de bijgevoegde besluitenlijst van 18 november vast te stellen. Gaat u hiermee akkoord? Ja, dan is die akkoord. Dan hebben wij op de agenda staan de lange termijn planning en de lijst van moties en toezeggingen. We hebben toen met elkaar afgesproken dat we daar één keer in het kwartaal op terugkomen. En er ligt nu een voorstel van het college om de toezeggingen B18, B19, B22, B33, tweede nummering, B35, B42 en B54 af te voeren. Wie van u wenst daar het woord over? Meneer Bosma.
Voorzitter, ik wilde eigenlijk nog eerst een puntje van orde maken op dit punt. Die lange termijn agenda en lijst van moties en toezeggingen, die wordt pas op maandag beschikbaar gesteld. En ik vind eigenlijk dat dat niet kan. Ik download de bundel en dan wil ik me eigenlijk zelf voorbereiden. En dan kom ik erachter dat ik maandagavond op fractie, dat ik dan die zaken net niet heb kunnen werken of op de mail kunnen zetten. Ik vind eigenlijk dat qua tijdigheid dat die documenten er komen op het moment als de bundel beschikbaar is, dan moet het eigenlijk gewoon klaar zijn. En dat is eigenlijk toch wel een punt van orde wat ik wil maken. Dat het qua procesgang bundelklaar is, het gewoon klaar. En niet dat ik dat nog op een aparte manier moet gaan doen, op een aparte manier moet gaan bijhouden. Dat het ook niet past met het fractieregime. Dat is eigenlijk mijn eerste vraag die ik heb aan u als agendacommissie. En misschien ook richting de Griffie en eventueel de ambtelijke top.
Ik ga de Griffie vragen of die daar een antwoord op wil geven.
Ja, dank u voorzitter. Ik wil daar even kort op reageren. Kijk, u bepaalt hoe wij u daarin van stukken voorzien. De reden dat dat pas 2 dagen van tevoren is, is dat de LTP met name, maar in mindere mate ook de lijst moties en toezeggingen, een levendig document is, wat eigenlijk met de dag verandert. Het risico dat we lopen als we 2 weken van tevoren aan de bundel toevoegen, is dat we over oude stukken praten. Om die reden is de deadline op 2 dagen van tevoren gezet. Ik ben wel benieuwd of het breder leeft dat 2 dagen van tevoren, wat nu de lijn is voor alle commissies, of dat toch niet een werkbare afspraak is.
Meneer Bosma.
Als ik nog even mag reageren. Ik moet zeggen, ik bestudeer mijn stukken nooit 2 weken van tevoren. Dat zal ik eerlijk bekennen. Het weekend van tevoren, daar begin ik ermee. Dus ik vind eigenlijk op de vrijdag voorafgaand is wat mij betreft echt de uiterlijkste grens. En ik vind eigenlijk dat het eerder zou moeten, maar dat is wat mij betreft de ruimte die ik laten we zeggen, enigszins zou willen schipperen, maar 2 dagen
daarmee
van tevoren
is de leefbaarheid afgedekt. Wordt dit gedeeld door de andere?
Ik ondersteun dat, voorzitter. Ja? Ik lees je in het weekend namelijk ook mijn stukken.
Dan doen we dat vrijdag voordat de vergadering hier op woensdag is. Dan gaan we daarvoor zorgen.
Dank u wel.
Oké. Dat was de eerste opmerking, maar zijn er nog mensen die een opmerking willen maken over het voorstel? Meneer Vermeulen.
Ja, even over de procedure. Lijst van moties bijvoorbeeld, daar kwam ik punt B4 tegen. Dat gaat over de beroemde reserve van jeugdzorg. Daar zie ik in de kolommetjes advies portefeuillehouder op 1 oktober voorgesteld tot het afvoeren van de lijst. Alleen het advies van de commissie is dus helemaal blanco. Betekent dat dat het dus kennelijk nog in de commissie moet komen? Of hebben we besloten om dat niet te doen? Volgens mij is dat een uitspraak van de Staten geweest om die nog even te handhaven. Maar ik ben dus wat in verwarring over de status. Want je moet echt goed kijken naar de datum van wat is nu eigenlijk geldend. En dat komt straks ook terug bij de toezeggingen. Dan staat er op sommige punten een voorgesteld wordt om het af te voeren. Ja, wat beslissen we nou wel of niet afvoeren? Want er staat er niet in uw agendalijstje. Dus ik vind dat wat vaag. In dit geval zou ik dus willen voorstellen om gewoon B4 gewoon te handhaven. Want dat is ook de praktijk, lijkt mij.
Staat ook voor de rest niet in het... Nee, dat klopt. Anderen? Ja, hè? Je loopt. We gaan kijken hoe we de vakjes verder kunnen vullen conform de afspraken die hier... Want ook dit komt voort uit de discussie die hier gevoerd is. En we waren toch op zoek naar een motivering, zodat ook ieder in dit huis weet... Als wij hier als commissie besluiten om iets wel of niet te doen. Om dat dan toch even duidelijk aan te geven wat daar dan de reden van is en wat de status is. Dus daar wordt op dit moment naar gekeken. Ja,
voorzitter, als dan in de later staan u weer een toevoeging komt, bijvoorbeeld van de portefeuillehouder of ambtelijk. Ja, dan kan ik me voorstellen, wat is nu weer geld? Want ik vind dat je dat dan weer even in de staten
terug moet
koppelen.
Dat moet in het overzichtje moet dat worden opgenomen. Precies. Akkoord. Meneer Simonsen.
Ja, voorzitter, ik heb wel een opmerking over de lijst van moties. Maar die is nou niet aan de orde, alleen de...
Ik was even nog bezig met de LTP. Moties kunnen ook meteen. Moties en toezeggingen kunnen meteen.
Voorzitter, dan richt ik me op de reanimatiemotie. Daar hebben we een startbijeenkomst gehad. En daarna de toezegging van de gedeputeerde dat hij nog in gesprek gaat met de Hartstichting over een vervolg. Voorgesteld wordt nu om tot afvoer over te gaan, denk ik. Of niet? Nee? Dat is diezelfde... Dan heb ik niks gezegd.
Gaan geen moties, er worden geen moties afgevoerd. Die blijven gewoon allemaal staan. Maar we gaan kijken naar een vorm, zodat ook de afspraken die wij hier allemaal maken, dat we die ook op schrift zien in de app. Dan blijft dus om de toezeggingen. Heeft iemand daar nog iets over te zeggen? Want we hebben net een aantal nummertjes. En dat kan op deze manier. Prima, gaan we het zo doen. Dan komen wij bij de wijzigingen algemene subsidieverordening Flevoland. Voor u ligt een technische aanpassing aan de ASF die ervoor zorgt dat de uitvoering efficiënter kan verlopen. En ik wil u graag vragen van wie hier het woord over wil voeren. Ik zie meneer Kok als eerste van D66.
Dank u wel, voorzitter. Wij staan achter deze verandering om de verordening efficiënter te maken. We hebben toch een aantal vragen over 3 artikelen. Eerst is artikel 13 lid 3. Is daar nu sprake van een dubbeling? Er wordt gesproken over de balans van vorig jaar en de jaarrekening. Is dat niet dubbel op? Dat is de eerste vraag. Dan bij artikel 23. Daar wordt gesproken over een financieel jaarverslag. Dat moet worden overlegd. Een beknopt financieel verslag, dat moet worden overlegd. Moet dat niet gewoon een financieel jaarverslag zijn? En bij artikel 25, dat gaat over de subsidies boven de 125.000, daar staat dat er een controleverklaring moet zijn. En nou heb je verschillende controleverklaringen. Welke vraagt de provincie nu? Een goedkeurende verklaring van de accountant of een samengestelde verklaring van de accountant? Dat zijn vragen die ik hierbij heb.
Dank u wel. Ik zag meneer Jansen.
Ja, voorzitter, ik heb eigenlijk een wens op dit voorstel. En dat is namelijk het beslispunt. Ik zie bij het beslispunt dat je of voor of tegen de eerste wijziging kunt stemmen. Ik wil vragen aan de gedeputeerde of hij ook bereid is om zeg maar de wijzigingen in de beslispunten op te nemen, zodat je per beslispunt daar al dan niet een amendement op zou kunnen indienen als je dat wil wijzigen. Want nu kun je alleen maar ja of nee zeggen. Dus bent u bereid dan nu, dan wel in de toekomst, te kijken hoe de verbetering kan plaatsvinden in amendeerbare voorstellen? Dat is mijn vraag.
Dank u wel. Meneer Kok, PVV.
Ja, dank u wel, voorzitter. Het is een klein puntje. GS heeft een interne evaluatie uit laten voeren. Strooit met wat termen als het is wenselijk. Om het technisch te wijzigen vanwege een efficiënte uitvoering daarvan. Ja, dat zegt ons nog niet echt heel veel. Zouden mogelijke knelpunten in de praktijk zijn die daarmee worden opgelost? Er wordt ook gewezen op een grote evaluatie in IPO-verband. En onze vraag is in feite van, ja, waarom is daar niet op gewacht? Wat is er zo urgent dat op voorhand enkele als mineur geachte technische wijzigingen zouden moeten worden doorgevoerd? Want het blijft een beetje verbaal in de lucht hangen naar ons gevoel. En misschien zoeken we er meer achter, hoor. Maar wat zijn de werkelijke achtergronden nu precies van die wijzigingen? Voor het overige, ja, de technische wijzigingen, het gaat om aanscherping van de subsidietoekenning. En op zich zijn we daar niet of nooit tegen. Dus in die zin is dat geen probleem. Maar het gaat meer om het achterliggende beeld in samenhang met de IPO-evaluatie die op welke termijn dan wordt uitgevoerd. Misschien dat daar nadere toelichting op gegeven kan worden.
Dank u wel. Meneer Klaasens.
Voorzitter, dank u. één vraag over een artikel en één aanvullend punt. Eerste vraag over artikel 1, de werkelijke kosten. De omschrijving van wat zijn nou de werkelijke kosten van boven de 125.000. En daar staat dan de subsidieontvanger wordt gevraagd aan te tonen wat de werkelijke kosten zijn. En dan is de vraag, een beetje technisch, maar gaan politiek proberen te maken. Moet je dan die bonnetjes laten zien voordat je wat krijgt? Want dat wordt een beetje lastig, hè? Want er wordt juist aangevraagd om iets te kunnen bewerkstelligen, ook om die medefinanciers over de streep te trekken. Dus wij snappen, hè, dat verantwoording van uitgaven prima is, maar dit brengt wellicht de toegankelijkheid van de subsidies in gevaar. Deelt de wethouder deze mening? En twee... Pet van morgen even af. Gedeputeerde. punt twee, mijn excuus. Dat hangt er eigenlijk een beetje mee samen, de toegankelijkheid. We hebben berichten gekregen van mensen die bijvoorbeeld op zoek gingen naar subsidies voor aangepast sporten op de website om te kijken van oké, hoe kan ik daarvoor een aanmerking komen, et cetera. En die heeft een uur gezocht en is daarna tevergeefs maar gestopt, want die kon niks vinden. Dus de wens, maar ook de vraag aan de gedeputeerde is van, is hij met ons van mening dat de toegankelijkheid, transparantie, dus letterlijk de zichtbaarheid, dat de verordening zichtbaar is op de website, dat dat een belangrijk aspect is waar nog wat aan gedaan kan worden.
Dank u wel. Meneer Van der Aanvoort.
Ja, dank u wel, voorzitter. We hebben een opmerking over wijziging C. Het gaat over artikel 8. En het is de toetsing aan de wetnormering zolding topfunctionarissen. Daar wordt alleen verwezen naar artikel 2.3. Ik heb gekeken naar andere overheidsorganisaties, Amsterdam bijvoorbeeld, die verwijst ook naar artikel 2.10. Dat is de bezoldiging, de vergoeding als een functionaris ontslagen wordt. En dat die ook voldoet aan die wet. En verder zou het volgens mij veel makkelijker zijn als we gewoon zouden zeggen dat de organisatie moet voldoen aan de hele wet, normering, en niet aan één artikel. Ja, maar waarom hier per se die artikel? Maar verder is het zo dat, daar staat dan er verder op, tenzij de aanvrager bij de indiening van een aanvraag aannemelijk maakt dat de subsidie niet wordt besteed aan de bezoldiging. Maar die subsidie wordt in het algemeen natuurlijk niet besteed aan de bezoldiging. En dat is natuurlijk ook geen reden waarom wij willen dat subsidierelatie aan de WNT voldoet. Wij willen dat om ethische redenen. We willen niet dat we in de krant komen van de provincie Flevoland geeft subsidie aan een organisatie die, weet ik veel, kinderarbeid doet of weet ik veel wat. In ieder geval een bezoldiging niet voldoet. Dus volgens mij is dit, hoort die zin, die laatste toevoeging, tenzij die aanvrager voldoet, tenzij de subsidie niet voor de bezoldiging wordt besteed, die zou volgens mij weggelaten moeten worden. Dan nog op onderdeel FK en L, daar staat dat aangetoond moet worden dat de persoon die de handtekening zet op grond van de statuten bevoegd is. Maar volgens mij staat zoiets niet in de statuten. In de statuten worden opgesteld bij het begin van organisaties. En de wijzigingen daarna, daar staat misschien de eerste functionaris van die organisatie op, maar de andere latere wijzigingen, die staan niet meer in de statuten. Dus met de statuten kun je niet aantonen dat de functionaris bevoegd is. Dat kan hooguit door een uittreksel uit de Kamer van Koophandel of zo, als de organisatie daar ingeschreven staat. Dus dat komt drie keer voor bij FKNL. Tot zover. Dank u wel, voorzitter.
Dank u wel. Kijk even aan die kant. Nee. Meneer Bosma.
We zullen het kort houden. Hamerstuk.
Anderen? Niemand? Gedeputeerde.
Voorzitter, ik constateer dat er eigenlijk geen politieke vragen aan mij gesteld zijn.
Beslispunten verbeteren.
Nou, voorzitter, dat bestrijd ik. Mijn vraag werd net gesteld door de heer Kok van de PVV. Maar mijn vraag was ook, waarom moet dit nou toch met al die snelheid? Kan dat niet wachten op de totale evaluatie?
Nou, dat wilde ik wel zeggen. Wij willen met deze wijziging willen wij voor het komende jaar alvast een aantal technische wijzigingen doorvoeren, vooruitlopend op de totale wijziging die in zicht is en via het IPO dan ook tot stand komt, om de subsidieverlening en de duidelijkheid waaronder dat plaatsvindt gewoon wat scherper in de verordening te hebben. Dat is uiteindelijk de technische achtergrond van deze wijziging.
Voorzitter, bij interruptie, wat zijn dan de gebleken knelpunten in de praktijk? En op welk moment komt het IPO dan daadwerkelijk met de grote evaluatie? Kunt u dat dan aangeven?
Deputeerde.
Ik zal even, ja, want het zijn nogal wat technische vragen die de afdeling even kan beantwoorden. En ik vraag ook de ambtenaar even hier te komen om die ook voor hun rekening te nemen.
Die microfoon is vrij.
Ja, dat is ook. Goedenavond. Waarom nu gekozen is voor toch die technische wijziging. Zoals u kunt lezen zijn het echt wel wat van die kleinere dingen, maar die in de praktijk wel tot vertraging in de afhandeling van de aanvraag kunnen leiden. Er is bijvoorbeeld een van de technische wijzigingen is dat we graag willen dat de aanvraag wordt ondertekend door iemand die daar op grond van de statuten toe bevoegd is. Nou, dat gebeurt vaak niet, dus dan moet je weer daarachterheen. En dat levert gewoon vertraging in de afhandeling op. En een andere technische wijziging, die wel technisch van karakter is, maar die wel noodzakelijk is, dat is die wijziging van die wetnormering topinkomens, die aanvankelijk als subsidieverplichting was opgenomen. Want de meeste provincies die deden dat en dat was ook toegestaan. Tot er een uitspraak van de rechter kwam die zei van ja, dat is een oneigenlijke subsidieverplichting. Toen is in interprovinciaal verband nagedacht van ja, hoe moeten we het dan oplossen? En dat is en als je het als weigeringsgrond formuleert, dan is dat iets wat wel kan. Dus dat is iets waarvan toch wel handig is dat het nu wordt meegenomen. Verder bleek in de praktijk dat de termijn voor indienen van een aanvraag door een wat grotere organisatie, zo'n exploitatiesubsidie, die organisaties die ervaren dat heel de tijd als knellend, dat het 1 september moest zijn. En dat hield in dat als het na 1 september werd ingediend, dat zo'n aanvraag alleen in behandeling kon worden genomen wanneer we dan helemaal naar geen S moesten gaan, met het verzoek om toepassing te geven aan zeg maar de hardheidsclausule die in de algemene subsidieverordening staat, om die aanvraag alsnog inhoudelijk in behandeling te kunnen nemen. Dus vandaar dat in als technische wijziging is opgenomen dat 1 oktober is geworden. En het zit vol met dat soort kleine dingen. En natuurlijk heeft u gelijk dat u zegt, ja, behalve dat punt van die wetnormering topinkomen, van nou, we kunnen wel wachten op die IPO-evaluatie, maar er heeft nu een tussentijdse evaluatie plaatsgevonden. En het is de bedoeling dat er in de loop der tijd nog een andere evaluatie in IPO-verband plaatsvindt. Maar dat resultaat daarvan is zeg maar de inschatting in IPO-verband dat pas over 2 jaar is. En om dan nog de hele tijd met deze kleine, ja, het zijn wat kruimelachtige dingen door te moeten gaan, dat werd eigenlijk niet wenselijk geacht. Dus vandaar dat werd gezegd van nou ja, het zijn inderdaad wat kleine dingen. En als inderdaad die grote evaluatie dus, zeg maar binnen een half jaar aan zou komen, dan nou zou ik u echt het grootste gelijk van de wereld geven. Maar het is vooral in de praktijk wat.
Meneer Kok, wil jij even
reageren? Voorzitter, het is goed te horen dat Flevoland scherp vinger aan de pols houdt. En niet wacht tot het IPO daar over 2 jaar pas mee komt. En nu de zaken zodanig aanscherpt en vorm geeft dat alle belanghebbenden daar tevreden mee kunnen zijn. Dus het lijkt mij een goede zaak.
Het is een tussenstap. En,
ja, het is een tussenstap, ja.
Het komt vanzelf weer terug. Gedeputeerde, nog een opmerking?
Nou, ik wil nog op 2 vragen ingaan. 1 van de heer Jansen van 50+. Daar waar het gaat om de amendeerbaarheid van de beslispunten, ben ik het met u eens dat wij in het vervolg onze beslispunten zodanig moeten inkleden dat u ook in de gelegenheid bent om een van deze te amenderen.
Dat vind ik een hele goede toezegging en die is genoteerd, voorzitter.
En dan voor wat betreft de vraag van de heer Klaasens als het gaat over de zichtbaarheid. Het is mij op dit moment niet bekend dat die niet zichtbaar is, maar ik vind dat die gewoon openbaar moet zijn, dus heel gemakkelijk op onze site ook terug te vinden moet zijn.
naar aanleiding van de beantwoording van de gedeputeerde. Kunnen we hiermee verder?
Ik had ook een aantal vragen gesteld, voorzitter. Ja, hebt u daar ook nog antwoord op?
Dat is ook technisch, hè?
Ja, goedenavond, voorzitter.
Nee, daar verzet ik mij een beetje tegen. Dat is niet technisch. En zeker niet voor de organisaties waar het om gaat. Het gaat om het financieel beheer van de organisaties, zeg maar. Dat is niet technisch, dat is ook inhoud.
Ja, goedenavond, voorzitter. Een antwoord op uw vraag. Het gaat hier om een goedkeurende controleverklaring van de accountant. Samenstellingsverklaring nemen wij geen genoeg mee.
Dank u wel.
Volgens mij is een samenstellingsverklaring juist handiger bij kleinere stichtingen.
Dat klopt, maar wij willen toch gaan voor maximale zekerheid bij de subsidiemiddelen die wij verstrekken en de prestaties die wij daarbij stellen.
Regelgeving. Meneer Klaasens.
Voorzitter, dank u. Mag ik daar een verhelderingsvraag over stellen? Want zou het dan kunnen zijn dat u daardoor, omdat u die lat wat hoger legt, wat organisaties wellicht daardoor uitsluit?
Wij sluiten hiermee geen organisaties uit. Op het moment dat er een andere type verklaring binnenkomt dan wij van tevoren hebben verwacht, kijken we altijd naar redelijkheid en billijkheid in de mate waarin de verklaring is opgesteld. Maar in principe verwachten wij gewoon een goedkeurende controleverklaring van de accountant.
Lijkt mij een goed uitgangspunt. Kijk nog even rond.
En artikel 23, daar wordt gesproken over een beknopt verslag. Moet het niet gewoon een financieel jaarverslag zijn?
Dat klopt. Dat geldt voor categorie 2, waarbij een beknopt financieel verslag wordt gevraagd. Het financieel jaarverslag geeft over het algemeen te weinig informatie over met name projectsubsidies, zoals de begroting ook is ingediend. Dus om een goede aansluiting te krijgen, vragen wij gewoon een financieel verslag.
Prima. Kijk even. Ja? Dank u wel, voorzitter. Dat heeft de vraag over dat beknopte financieel verslag heeft alles te maken met de categorie, de arrangementen, zo wordt dat genoemd, die is opgenomen in de Algemene Subsidieverordening. U vindt daar, dacht ik, bij de kanttekeningen wel wat nadere uitleg over. Uit een oogpunt van vermindering van administratieve lasten heeft het ministerie van Financiën, zeg maar, een kader bedacht wat is opgenomen in de rijkssubsidieregelingen en in IPO-verband is afgesproken om dat ook voor provinciale subsidieregelingen over te nemen. En het bestaat uit drie categorieën met verschillende verantwoordingsregimes. En tot 25.000 euro hoeft eigenlijk helemaal geen verantwoording te worden afgelegd. Uw staat heeft in de tijd, tenminste de vorige staat, die hebben in de tijd gezegd van, nou ja, dat vinden we eigenlijk wel een beetje ver gaan. Dus we willen dat er altijd wel iets gemeld wordt. Bij de categorie tot 125.000 euro is de verantwoordingssystematiek eigenlijk alleen een inhoudelijk verslag. Dat vonden we toen ook eigenlijk net iets te weinig is gezegd van ter kennisneming een beknopt inhoudelijk verslag. En dan bij de wat zwaardere categorie ook een zwaardere verantwoording. Want de achterliggende gedachte van het rijksbrede subsidiekader, en ja, daar kun je verschillend over denken, maar dat is eigenlijk dat subsidies tot 125.000 euro, dat daar meer de gedachte achter is van wat hebben wij over voor de prestatie die geleverd wordt. En pas vanaf de 125.000 euro dat je dan net zoals vroeger echt kijkt van waar wordt dat geld precies aan besteed. En dat verklaart dus waarom zeg maar bij die categorie, die middencategorie, eigenlijk alleen volstaan wordt met een inhoudelijk verslag en een beknopt financieel verslag, wat eigenlijk alleen maar ter kennisneming is. Want bij de vaststelling, wordt ook eigenlijk alleen maar naar dat inhoudelijk verslag gekeken. Je mag dus niet zeggen op basis van het beknopte inhoudelijke verslag van nou, wij geven daar geen subsidie voor. En dat beknopte inhoudelijke verslag is ook meer bedoeld als een soort lering van om te komen bij de beoordeling van subsidieaanvragen. Het bedrag wat gevraagd is dat wel een reëel bedrag? En dat heeft alles te maken met de systematiek. Dank u wel voor dat. Ik wil toch even de opmerking maken dat ik het wel redelijk technisch vind. Wat hier nu. Het is voor mij voor de eerste keer, en ik loop toch al heel wat jaren in de politiek mee, dat er ambtenaren tijdens dit soort overleggen aanschuiven. Dank daarvoor. Maar deze vragen hadden ook gewoon eventjes via de laptop naar de Griffie en even van tevoren behandeld kunnen worden. Maar bedankt voor de uitleg. We zijn weer allemaal bij.
Ja.
Dan had u...
Mijn mening in het verslag opnemen.
Ja hoor. Maar ik vind het technisch. Sorry.
We gaan
naar de volgende... want ik denk, ik ga nog de volgende vraag stellen. Hoe gaan wij het behandelen in de Staten? Ik zie... Remco is wel heel doorslaggevend, maar...
Ik zo vertrouw ik niet dat er... Dat
volgende
daar,
week.
Daar, heel veel waardering daarvoor.
Kunt u de toezeggingen nog eventjes herhalen?
Ja hoor.
Ja, maar, ja, ik vind het,
de toezegging, en u heeft hem genoteerd, is dat we amendeerbare beslispunten krijgen. En die staat. Ja. Prima. En de zichtbaarheid. Ja, klopt. Helemaal goed, hè? Wij komen bij de verordening respositie gedeputeerde staten en commissieleden. 2015, net al een afspraak met u daarover gemaakt, maar ik wilde toch eventjes een inventarisatierondje of er nog op- en aanmerkingen zijn bij dit stuk. Dan kan dat meegenomen worden. De verordening, ja. Een paar vragen. Prima. Ik ga gewoon even daar beginnen. SP?
Nee, dank.
VVD, meneer Bosma.
Ja, we hebben het stuk gelezen. Ik ben niet bij het rondje geweest, bij, laten we zeggen, het lunch, zogezegd, die daarover ging. Maar volgens ons zitten er twee keuzes in. Dat gaat eigenlijk de vergoeding van statenleden 20% afhankelijk te maken van het bijwonen van vergaderingen. Voorgesteld om het niet te doen, in de lijn met onze cultuur. En de reiskosten per OV of per kilometer. En er is hier gekozen voor kilometer. Dat lijkt me ook gezien de structuur van OV en de tijden waarop we vergaderen een heel wenskeus. Dus volgens mij de tekst zoals die nu staat, lijkt ons prima. En daar wou ik het even bij deze ronde bij laten.
Dank u wel. Meneer Simonsen.
Ja, voorzitter, met dank ook aan alle opmerkingen van de Partij voor de Dieren. Maar dat was werkelijk overweldigend vanmiddag. Nog een heel klein puntje dat volgens mij in het statenvoorstel de data's niet helemaal kloppen wanneer wij iets vastgesteld hebben. Maar dat zal dan ook wel gewijzigd worden.
Prima, dank u wel. Kijk aan de andere kant. Meneer Van Sloten.
Ja, dank u wel, voorzitter. Nou, ook het CDA voelt weinig voor zo'n 20% regeling. Dus prima dat er in deze verordening voor de andere optie is gekozen. Als het gaat om de keuze tussen, als het gaat om de reiskosten, dan is er een keuze gemaakt voor vergoeding van kosten van eigen vervoer en niet voor de OV-kaart. En wij kunnen daar op zich prima vrede mee hebben. Alleen, waarom laten we die keuze toch niet open aan de individuele statenleden? Het kan best zijn dat er mensen zijn die veel meer gediend zijn met een... met een OV-kaart, vergoeding voor openbaar vervoer dan voor eigen vervoer. Maar goed, dat is één vraag. En een andere vraag gaat naar aanleiding van artikel 2. Daarin wordt gesproken over wie nou wel en wie nou geen vergoeding krijgt bij het aanwezig zijn bij een vergadering of bij een commissievergadering. Daar staat leden van commissies die worden ingehuurd vanwege bijzondere expertise kunnen een vergoeding krijgen. Maar wie zijn dat dan bijvoorbeeld? Zijn dat mensen die wij als commissie bijvoorbeeld uitnodigen om een presentatie te houden of om een agendapunt te verduidelijken? Aan wat voor personen, mensen moet ik daarbij denken?
Meneer Kok?
Wij hebben geen overwegende opmerkingen, voorzitter.
Prima. Anderen? Nee? Heb ik eigenlijk één vraag gehoord, gedeputeerde?
Dank u wel, voorzitter. Ik heb ook een vraag gehoord en volgens mij ging die over wie de leden van de commissie zijn die worden ingehuurd vanwege de bijzondere expertise. Iemand die hier een keer een presentatie komt geven is naar mijn mening geen lid van de commissie. Het voorbeeld dat in de tekst wordt gegeven is ook bijvoorbeeld die van een bezwarencommissie. Dus het gaat hier in de tekst om mensen die worden aangesteld door Provinciale Staten als lid van een commissie. Er zijn meer commissies mogelijk in de wet of die wij zelf instellen en wij als provincie. Dat soort mensen zouden op grond van deze tekst een vergoeding kunnen krijgen. Dat is dus een andere categorie dan waar u het over had.
Dit waren de opmerkingen die we mee kunnen nemen. En dan komt dat in januari weer terug.
Voorzitter. Ja, ik vraag me af of er nou duidelijkheid is over wat in overzicht van de wijzigingen wordt genoemd onderaan bladzijde 1 bij artikel 2. Heb ik begrepen dat er een keuzemogelijkheid is? Er zijn een paar leden geweest die een opmerking hebben gemaakt over die 20% wel of niet voor kiezen. Maar wij hebben daar hier verder niet over gehad. Ik weet niet of dat de bedoeling is.
Maar daar kunnen wij het natuurlijk gewoon volgende maand nog over hebben.
Dan blijft die keuzemogelijkheid staan tot de volgende keer. Is dat... ik dacht het niet handig was.
Maar even voor de helderheid, voorzitter. Ja. Wij hebben nu oorlogsvormend in de commissie. Ja. Dus dat betekent dat wij... Kijk, er komen een aantal wijzigingen aan. Dat gaan over wijzigingen...
Hij komt hier terug in de commissie in januari. Met de wijzigingen, omdat er redactioneel nog een aantal aanpassingen gedaan moeten worden. Okay. En er moet nog iets uitgezocht worden.
Maar even dan voor de goede orde. Is het dan zo dat we hem nu eigenlijk pro forma beter voor de agenda kunnen afhalen en hem dus niet bespreken oorlogsvormend, of bespreken we nu wel of niet oorlogsvormend?
We hebben hem niet we hebben hem inventariserend even besproken, zoals we net hebben vastgesteld bij de agenda, zodat de ambtenaren verder kunnen, zodat we hem volgende keer oordeelsvormend kunnen bespreken. Ja? Dan komen wij aan het volgende onderwerp. En dan gaan de gedeputeerden weer wisselen. Zo blijven ze een beetje in beweging, toch?
Ja, we lopen ze goed voor. Ja, daarom.
Potje wisselen.
Zo. Daar zijn jullie weer. De nota reserves en voorzieningen. Bij de programmabegroting 2016 is aangekondigd dat het college de nota reserves en voorzieningen, dat ze daarmee bezig waren, dat ze daaraan werkten. Deze nota staat dan nu op de agenda om oordeelsvormen te bespreken.
Dat zit de agendacommissie
wel. Ja, en dan vraag ik mij af of er nog een aftrap gedaan moet worden.
Ja?
Kijk even naar de gedeputeerde.
Voorzitter, aftrap. Dank u wel. Voorzitter, soms lijkt het erop of gedeputeerden wel luisteren, maar niet horen wat er gezegd wordt. Ik heb heel goed naar de Staten geluisterd bij de zomernota, ook heel goed bij de begroting. En op dit moment, en ik ben blij met het feit dat een aantal uur zich hebben aangemeld voor de intervisiegroep om naar onze PC-stukken te kijken. Daar wordt ook druk aan gewerkt. De afdeling middelen is met een stuk bezig wat daarin besproken wordt, waar het gaat over anders begroten, het vergroten van de voorspelbaarheid ook van de begroting. En de ramingen die daarin opgenomen zijn. En toch komen we nu, en dat was al aangekondigd, met een kleine wijziging op de nota reserve en voorzieningen 2015-2019. Zoals u weet is het zo dat eenmaal per vier jaar deze nota reserves en voorzieningen aan staten wordt geboden met wel of geen revisie. Dat heeft het laatst plaatsgevonden in 2011 en in 2014 is er een tussentijdse evaluatie geweest. En op dit moment komen wij met een kleine wijziging. Het beleid in zaken reserves en voorziening is redelijk stabiel en heeft niet de maatschappelijke dynamiek die bij de meer inhoudelijke beleidsterreinen speelt. De enige wijziging in de beleidsuitgangspunten is het laten vervallen van de beperking op het aantal reserves. Daarnaast doen wij het voorstel een nieuwe reserve doorgeschoven activiteiten in te stellen. Het motief voor deze voorstellen treft u in de nota aan. Daarnaast hebben we de informatiebladen per reserve en voorziening geactualiseerd. Verder bestaat er voor het college geen aanleiding om wijzigingen in het algemeen beleidsuitgangspunten door te voeren. Dank u wel.
Tot zover de aftrap. Wie mag ik het woord geven? Meneer Simonsen.
Dank u, voorzitter. We zien bij dit onderwerp dat het voorstel is om een nieuwe reserve in te stellen. En dat komt de transparantie ten goede. Maar van welk beleid? Welk beleid wordt hiermee transparant gemaakt? We werken hier in de provincie, voorzitter, met ja-schijven. En daar begroten wij ook op. En dat vereist een zuivere ja-planning. Zo heeft de wetgever het ook bedoeld. De SGP ziet echter dat er een andere praktijk in de provincie gangbaar is. Namelijk dat budgetten ieder jaar doorgeschoven worden. En zelfs bestemmingsreserves. Door het huidige voorstel van GS wordt transparantie beoogd. Maar ons inziens transparantie van het verkeerde beleid.
Dank u wel. Wie kan ik het woord geven? Meneer Van Vliet.
Ja, voorzitter, dank u wel. Op zich hebben we niet zoveel problemen met die extra reserve van het doorschuiven van activiteiten. Mits daar natuurlijk ook aan de spelregels gehouden wordt. En als je kijkt naar de beslispunten, daar staat in te stemmen met het instellen van een nieuwe gedelegeerde reserve. Dat betekent dat die gedelegeerd is aan GS. Maar daar staan niet de beperkingen in die wel in de toelichting staat. Want uiteindelijk is het de bedoeling, althans wat ik uit het voorstel begrepen heb, van in jaar T, zoals het genoemd wordt, daarin wordt zeg maar een post begroot en niet uitgegeven. Vervolgens schuift hij 1 jaar door en dan zou je maximaal 2 jaar hebben. Ik vind dat dat ook in die beslispunten had gemoeten en niet zeg maar even verwijzen naar het statenvoorstel. Want als je kijkt naar het voorstel en je gaat het later terugzoeken, kijk je naar de beslispunten. Ga je niet het hele statenvoorstel doorleggen, wat hebben we nu bedoeld? Nee. Dus dat had er eigenlijk aan toegevoegd moeten worden. Vorig jaar hebben we natuurlijk al een evaluatie gehad van de notareserves en voorzieningen. En ik kan mij vinden in dat daar in het beleid voor de rest niet zo gek veel veranderd in is. Dus daar heb ik verder geen opmerking over. Maar in zijn algemeenheid zou ik wel willen pleiten ook van andere voorstellen, de beslispunten, toch wat helderder en duidelijker te maken als je dat later weer moet terugzoeken. Want dat is hier nu niet duidelijk. En nu lijkt het van, ja, GS die schuift het door. En dat is nou juist niet de bedoeling. Dank u wel.
Mevrouw de Waal.
Dank u wel, voorzitter. Ja, voorzitter, wij kunnen ons ook vinden in de uitgangspunten en de wijzigingen op zich. Ik wil wel even wat zeggen over de reserve Almere 2.0. Daar staat in de twee na laatste alinea, voor de periode na 2020 wordt het vertrekpunt gehanteerd dat de gemiddelde bijdrage over de totale IVA-periode 6,7 miljoen per jaar wordt voortgezet. Besluitvorming hierover zal in een later stadium plaatsvinden. De SP heeft er moeite mee dat het nu al zo gesteld wordt. Want bij ons weten is daar nog helemaal geen discussie of besluit over geweest. En we vinden dit nogal voorbarig. En dan willen we graag weten, dat staat helemaal onderaan bij de besteding, hoe de tussentijdse wijzigingen worden gecommuniceerd. Dank u wel.
Dank u wel. Meneer De Jager.
Voorzitter, dank u wel. Op zich eens met de analyse, de motieven en ook de actualisatie. Alleen het punt waar het ons even om gaat, en dat is denk ik ook al duidelijk verwoord door de heer Van Vliet, is dat het eigenlijk niet alleen gaat om het instellen van een nieuwe reserve, maar ook om de werkwijze. En ook wij hadden graag gezien dat die 3 bullets die aan het eind van het voorstel zitten in het daadwerkelijke besluit waren opgenomen. Bij de 3e bullet, T plus 1, en als je het dan nog niet besteed hebt, dan vervallen de middelen weer. Moest ik ook even denken aan het voorstel dat we straks bespreken, die subsidie voor het palenscherm op Urk. Eigenlijk passen we daar dus de systematiek van T plus 2 toe.
Dank u wel, meneer Ferdinand.
Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, we hadden ook een vraag en die gaat over de paragraaf 3.3, rente over reserves. En onze vraag gaat heeft eigenlijk te maken met de actualiteit. Want als je die paragraaf leest, en het gaat met name om de alinea, dat begint met mede en eindigt met begrotingsruimte. Dat is ongeveer 10 regels. Vraag ik me af hoe houdbaar het is als je dat houdt tegen het licht van het recente beleid van de ECB, wat meer tendeert richting een negatieve rente en dan daarmee ook een geldontwaring. Dus u schrijft daarin over de interne rentepercentages die je toepast. Kun je volgen, paragraaf 3.3?
Ja.
Maar volgens mij is daar niet...
Onder 3.2 bevoegdheden?
Nee. Reserves over, rente over de reserves.
Dat zijn 5.5.
De nota zelf. En als je nu dat leest en met in je achterhoofd de verwachting dat de rente steeds negatiever wordt, is mijn vraag of dit gedeelte nog houdbaar is tegen die actualiteit. Want dan praat je over geldontwaarding en negatieve rentes en is volgens mij een probleem met de interne verrekenbaarheid.
Voorzitter,
voorlopig.
Mag ik daar even een vraag over stellen, meneer Ferdinand? Want het is natuurlijk een interne rente, die wordt op de begroting gedaan. En per saldo, als je kijkt naar het eind van de rit, is die gewoon nul. En het maakt niet uit of die rente nou 10% maakt, of dat die 0% is. Dat maakt voor de rest volgens mij niks uit voor je resultaat.
Ja,
is dat is dat ook uw antwoord, gedeputeerde? Oh, dank u wel.
Meneer Ferdinand, had u nog andere vragen?
Dat was het voor deze ronde.
Dat was het, oké. Meneer Korteweg.
Ik wil mij aansluiten bij de heer Van Vliet en de heer De Jager wat betreft de thee. Problematiek om dat in het voorstel te zetten. Ik weet niet of dat, we dat met amendement moeten doen of dat daar vanzelf gaat. Dat is misschien toch wel iets om even te kijken dan vanzelf. Maar dat het dus wordt doorgevoerd voordat het de Staten voor ligt. En anders zou er een amendement in die richting gemaakt moeten worden. En dan kijk ik in de richting van de heer Van Vliet om dat voor te bereiden. Want ik denk dat het op zichzelf een verbetering is om die doorschuiving duidelijk te hebben, maar uiteraard niet. Niet eindeloos. Dat was het.
Dat was uw bijdrage. Meneer Klaasens.
Voorzitter, dank u. Sorry. Ja, maakt niet uit. Wij kunnen ons ook wel vinden, hè, in het beleidspunt om die algemene reserve te laten vallen. Vanwege de transparantie. Want dan wordt het weer duidelijker wat waarbij hoort, zullen we maar zeggen. Maar als we dat nu doorgeschoven activiteiten gaan noemen, dan vragen we ons af van, hey, is dat dan wel ook zo transparant? En gezien de leesbaarheid in begrotingen en zo, zou er dan als tip misschien iets, een paragraaf doorgeschoven 2015, 2016, et cetera, genoemd kunnen worden, zodat we daar ook beter zicht hebben. Ook een beetje aansluitend op de discussie die de heer Van Vliet een beetje heeft ingebracht. Want ja, ik neem aan dat er dan ook geen invloedingsruimte meer in zit, omdat dat dan al bestemd geld is, et cetera. Dus dat fonds moet straks ook wel leeg, neemt een hoop moeite in beslag, dus is dat dan wel echt winst? Dat is de vraag.
Dank u wel. Meneer Kok.
Ja, voorzitter, dank u wel. Ik wou toch iets meer vertellen, eerlijk gezegd. Want ik merk toch dat deze organisatie niet heel veel geheugen heeft. En eerlijk gezegd wil ik toch even teruggaan naar 27 januari 2011. Toen is de vorige nota vastgesteld, waarbij gelijktijdig instemming is gegeven aan het rapport van de Randstedelijke Rekenkamer onder de titel Reserves juist bestemd. En ja, als je dat terugleest, en dat doe je nog wel eens op een verloren moment, dan blijkt ook dat op dat moment de Staten daar eigenlijk nauwelijks iets mee gedaan hebben. Ook dat het niet echt inhoudelijk is besproken, want het rapport was in ieder geval zeer lezenswaardig en het vermelden waard. En waarom zeg ik dit? Omdat ik denk dat het zinnig zou zijn als het college daarbij ook deze feiten meegenomen zou hebben. Maar ik wil toch even verder gaan. Het rapport van de Randstedelijke Rekenkamer was toch redelijk vernietigend. De hoofdconclusie was: het beleid over de reserves schiet op meerdere punten tekort. De provincie heeft de reserves bij instelling onvoldoende onderbouwd. Goede afweging over de inzet van middelen wordt bemoeilijkt. De deelconclusies, ik zal ze niet allemaal herhalen, waren ongeveer van gelijke strekking. En het delegeren van beslissingsbevoegdheid tot onttrekking kan formeel maar verzwakt het budgetrecht van PS. En dat is toch wel een essentieel punt. Opmerkelijk is ook, zeg maar, dat naar aanleiding daarvan GS niet alle aanbevelingen, of PS ook, niet alle aanbevelingen hebben overgenomen. Het rapport is ook niet echt inhoudelijk besproken. Met name het punt van een periodieke evaluatie waarin de toets over verloop aan onderbouwing, criteria voor oormerken, is niet opgevolgd, is niet overgenomen. Dat vinden wij op zich erg jammer. Bijzonder is dat ook niet is opgenomen. Monitoring van de door PS onderschreven aanbevelingen via de PNC-cyclus. Dat zijn toch essentiële zaken dat, wil je een volgende nota integraal, zoals nu het geval is, goed inrichten, dan zijn dat naar onze mening zaken waar je echt heel specifiek naar moet kijken. Dan kom ik op de volgende fase in de historie. En dat is 14 mei 2014, tussentijdse evaluatie. Er zijn ook enkele wijzigingen aangebracht. En dat gaat dan, ja, soms impliciet, soms expliciet. Ik noem het niet meenemen van de vrije ruimte in bestemmingsreserve. Veranderen van de bandbreedte. Nou, kijk ik naar de begroting 2016. Zonder enig commissieoverleg. Onbenutte belastingcapaciteit wordt even van de baan geveegd in het kader van de reserves en de algemene reserve. Er is nogal wat gebeurd. En wij concluderen het feit dat zonder een fundamentele discussie, zonder de noodzaak van monitoring van alle aanbevelingen die allemaal evenzinnig zijn geweest, GS in feite rommelig opereert in dit kader. En wat nu in feite voor ligt is een nieuw voorstel. Nou, wij kunnen het niet echt een nieuw voorstel noemen. Het is heel sumier. Kan ook niet gezien worden als een echt integraal nieuwe nota. Er staat één nieuw voorstel in. Eén beleidsuitgangspunt wordt vervallen, voorgesteld. Wij hebben toch de nodige aarzelingen en bezwaren. In algemene zin, geen brede evaluatie met betrekking tot beleid ten aanzien van onderbouwing en bestaan. De aanbevelingen van de Randstedelijke Rekenkamer worden niet gemonitord. Er wordt tussentijds gerommeld met definitie en integrale doorlichting ontbreekt in feite. Het lijkt alsof GS zich er makkelijk heeft van afgemaakt. Het doorschuiven naar een specifiek nieuwe reserve lijkt ook mooier dan het is. Per saldo komt er weer veel geld terecht uit allerlei niet besteden budgetten. En dan komen we weer aan het knelpunt van voorspellend ramen. En waar ligt nu eigenlijk, dat is de cruciale vraag, waar ligt nu de winst van dit voorstel? Wat erger is, is dat ook nu een reserve wordt gecreëerd waarvan wordt gesteld dat GS daar vervolgens vrijelijk over zouden moeten beschikken via mandatering. Terwijl in het beslispunt wordt gesproken over een gedelegeerde reserve, dus ik weet niet precies wat hier nu bedoeld is. Maar het op deze manier inrichten en doorschuiven van niet besteden gelden is volgens ons wat minder wenselijk. Wellicht kunt u daar nog op reageren.
Dank u wel. Meneer Vermeulen.
Ja, voorzitter, in tegenstelling tot de vorige spreker zijn wij wel akkoord met uw voorstel. We zijn het wel eens met de heer Van Vliet dat wat ons betreft het nog wat scherper geformuleerd kan worden. Het beslispunt over de reserve doorgeschoven activiteiten en zeker de opmerking van het CDA die zegt van ja, we willen toch inzicht hebben in de jaarschijf waar de post in zit en wat de samenstelling daarvan is. Die transparantie die moet er wel bij blijven, want dat kan bepalen of wij van mening zijn van nou, we schuiven nog een jaar door of we laten het gewoon vrijvallen in de algemene middelen. En tot slot opmerking van meneer Kok over de onbenutte belastingcapaciteit. Volgens mij was het zo dat dat een wettelijke regeling was. Stond in het BBV de berekening van de belastingcapaciteit of de weerstandscapaciteit. Alleen de vergelijking met vorig jaar, daar zat het probleem. En daarom is die correctie toegepast. En dat getuigt juist volgens mij van juist het beleid om die correctie nog even aan te brengen.
Dank u wel. Meneer Jansen.
Ja, dank u wel, voorzitter. Eigenlijk had ik dezelfde vraag weer als bij het vorige stuk. Maak het nou eens transparant. Maak nou eens helder waar je de beslissing over moet nemen. En maak vooral die beslispunten dan amendeerbaar. Nou, ik kon het eigenlijk niet beter verwoorden als nu weer door meneer Van Vliet. Wat wil je nu eigenlijk bereiken? Wat je wil bereiken is een stuk transparantie over de doorschuifbudgetten. Ik weet niet hoe het hier in het verleden is gegaan. Ik heb er wel ervaring op een andere plaats over. Dat was altijd een beetje schimmig verhaal. Het was eigenlijk, ja, wat is er nu van projecten die door de jaarschijven heen lopen? Dat kun je wel voorstellen als je praat over infrastructuur. Hè. Er zijn vaak projecten die soms wel een jaar door het andere schijf doorlopen. En misschien nog wel eens een keer een jaar voordat het project is afgerond. Dus dat voorstel vind ik heel begrijpelijk. En daarmee maak je het ook transparant in mijn optiek. Want dan weet je precies welke budgetten doorgeschoven worden. Die horen bij die projecten. En dan krijg je dan een totaal overzicht over het bedrag wat doorgeschoven wordt. Wat immers nog nodig is. Wat vastgesteld beleid is, wat je nog nodig hebt om het budget af te maken. Dus daar kunnen wij zeker mee instemmen. De opmerking die meneer Van Vliet maakte, die ondersteun ik. Neem het dan ook op in je beslispunten. Ja. Dus die drie bullets, neem die nou gewoon op in die beslispunten. En het hoeft naar mijn mening. Want daarom zitten we hier bij elkaar. Als u het daarmee eens bent, Dan heeft u het mandaat om dat zelfstandig te gaan wijzigen, als het college daar mee instemt. En dan is een amendement daar mijns inziens niet voor nodig. En als u dan met een herzien voorstel komt op de 16e, als we dit weer tot besluitvorming nemen, dan krijgt u daar de handjes van op elkaar. In ieder geval voor 50+. Dank u wel.
Dank u wel. Meneer Van der Avoort.
Ja, dank u wel, voorzitter. We hebben geen aanvullende opmerkingen.
Deputeerde.
Voorzitter, allereerst dank voor de steun van de heer Jansen van de 50PLUS-partij. Wat betreft de doorgeschoven activiteiten en de zichtbaarheid die we daarmee beogen. En dat is weliswaar een stuk transparantie van het verkeerde beleid, zoals de heer Simonsen dat noemt. Maar daar komen we later in het komende jaar over te spreken, hoe we daar nadrukkelijker wel op ingaan. En het voordeel wat het college hierin ziet, is dat het niet in de stroppenpot gaat, hè, in de strategische reserve, maar dat het zichtbaar wordt in deze reserve, dat er maximaal 2 jaar dat ook beschikbaar blijft voor die activiteit en dat daarna het gewoon vrijvalt in de algemene middelen. Dat geeft een druk op de organisatie om toch beter naar hun uitvoering van werkzaamheden te kijken en dat het niet tot in eeuwige dagen kan worden gezegd, we hebben in de stroppenpot nog dat en dat zitten en dat halen we eruit en dan gaan we er nog mee doen. Dat kan je rustig aan doen. En nu heb je maximaal 2 jaar en dan ben je het geld gewoon kwijt. Dat is het uitgangspunt.
Ja, voorzitter.
Meneer Simonsen.
Ik herken dit ook ten volle. Wij zien het als een stap vooruit, maar inderdaad wel met de realisatie. Het is transparantie van het verkeerde beleid en we hebben het er nog over.
Voor wat betreft het beslispunt, daar ben ik het hardgrondig mee eens. Ik zal daar ook nadrukkelijker op gaan letten. En een amendement in die richting zal door mij dan ook worden gesteund. Ik zal daar ook uitvoering aan geven. Want het is niet zo dat ik tussentijds, als ik een stuk heb ingediend, mag ik, geloof ik, geen wijzigingen meer aanbrengen.
Meneer Jansen wil daarop reageren.
Ja, misschien moeten we daar met z'n allen aan wennen, want u zit hier ook bij om het gevoelen van de staten te polsen op uw voorstel. En als het gevoelen is, breed gedragen, dat de drie bullets in het beslispunt zouden moeten opgenomen worden, dan wat mij betreft, misschien moeten we daar ook echt aan wennen. En u doet nu al de toezegging van dien maar een amendement in.
is het voor mij verloren tijd. Als u gewoon de toezegging doet en u zou van 50 plus gemandateerd zijn om het voorstel op deze wijze aan te passen. En dan blijft een amendement overbodig.
Meneer Van Vliet.
Voorzitter, we hebben vanmiddag met de Kamer geconstateerd dat PS doelmatig en doeltreffend werkt. Dus ik ben met plezier bereid om zeg maar dat amendement te maken. Want je kunt het ook niet meer aanpassen, want het ligt al in de lijn. Dus dan maken we er een amendement van en dat zal ik rondsturen aan iedereen.
U krijgt een amendement.
Dank u wel. Dank u wel. En nogmaals, ik zal in de toekomst wat nadrukkelijker naar deze stukken kijken, want het is nu de tweede keer dat we moeten concluderen dat in de beslispunten niet de uiteindelijke punten die besloten worden daadwerkelijk zijn opgenomen met naam en toenaam.
Gaat u verder.
Voor wat betreft de inbreng van de SP, waar het gaat om Almere 2.0, moet ik u teleurstellen. Dat is een genomen besluit. En wij hebben daar, wij hebben alleen geactualiseerd, maar we hebben niets gewijzigd. Want wijzigingen, daar komen we bij Utrecht. Dus wat dat betreft weet ik niet waar u het vandaan haalt. Ja, de heer Kok, waardig. Hoe u uw verhaal heeft opgebouwd. Het zet mij aan om nog scherper te gaan kijken van hoe zit het. Heeft de Rekenkamer er ooit iets van gezegd? Hoe is dat daarmee gegaan? Maar voor deze kleine wijziging die de nota nu behelst, wil ik toch voorstellen om dit dan zo ook te laten. De heer Vermeulen, u had volkomen gelijk, daar zijn we het mee eens. En ja, was toch de heer Vermeulen? Ja, 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 ja. En voor de rest heb ik geen vragen gehoord die mij aanleiding geven om daar verder op in te gaan. Dank u wel.
Dank u wel. Volgens mij zijn er inderdaad alle vragen beantwoord. Ik heb ook wat toezeggingen gehoord, maar ik vraag u toch, heeft u behoefte aan een tweede termijn? Meneer Kok.
Ik heb één vraag niet gehoord, want ik heb begrepen dat deze vorm van reservering, dat GS via mandaatstelling vrijelijk over deze middelen zou mogen beschikken. Normaal is het bij een reserve zo dat de onttrekkingen eraan voorgelegd worden aan PS. En in dit geval gaat het om aanzienlijke gelden die op deze manier terechtkomen bij de beslissingsmacht van GS via mandaatstelling. Maar in de beslispunt staat gedelegeerd. Wat is daar nu van waar?
Ik inventariseer even of we nog anderen behoefte hebben aan een tweede termijn. Dat mag.
Maar daar zijn natuurlijk al besluiten over genomen over die activiteiten binnen PS. Dus daar is helemaal niet dat daar nieuwe reserves ontstaan waar men over beschikt. En GS voert het uit, niet PS.
Dus was de interruptie, nee, dat, meneer Kok? Ga je gang.
Dat begrijp ik. Ik bedoel, het zijn natuurlijk gelden die ooit bestemd zijn voor een bepaald doel, maar niet tot besteding zijn gekomen. En de grote vraag is natuurlijk, komen ze wel of niet tot besteding? Want inderdaad, het verleden natuurlijk vaak genoeg gezien dat het om relatief grote bedragen gaat die ondanks het voorspellend vermogen toch niet tot uitgegeven kunnen worden en zich ophopen. En kijk, ik denk dat het goed is om te voorkomen dat dit soort gelden te groot worden, in een grote pot gaan, dat het te diffuus wordt en ze vervolgens via allerlei jaarschijfjes die over elkaar heen buitelen zich buiten het gezicht van PS gaan voltrekken.
Gedeputeerde.
Heer Kok, ja, ik kan die angst van u niet wegnemen. Maar het is juist de bedoeling om het heel transparant voor u te houden binnen deze reserve. Dat u kunt zien waar het aan besteed wordt. En het kan ook niet anders dan daar aan besteed worden. Want PS heeft daar het mandaat voor gegeven. Dus van daaruit wordt er ook gewerkt. En het is niet een oppotten en een oppotten van. Nee, na 2 jaar valt het weg en krijgt u het weer bij de algemene middelen.
Volgens mij is deze beantwoording helder. We krijgen het transparant terug. Wij blijven geld in een reserve die valt na 2 jaar vrij als die niet gebruikt is. Dus dat gaan we beslissen. Er komt een amendement opgesteld door de heer Van Vliet, waar wij allen even naar kunnen kijken, zodat we de beslispunten wat scherper nog hebben. En dan kan ik alleen maar concluderen dat het een bespreekpunt wordt, want we zullen toch nog iets moeten vinden van het amendement.
Ja.
Ja. Kunt u zich daarin vinden? Gaat volgende week als bespreekpunt, komt het terug in de Staten.
Dank u
wel. We gaan heel erg hard. Ik wil u voorstellen om even 5 minuten te pauzeren. En dan aan het laatste stuk gaan beginnen.
Hoe komt dit nu?
Dames en heren, ik wilde verder gaan met de vergadering. En het volgende onderwerp is de subsidiepalenscherm Urk. In het statenvoorstel wordt gevraagd om de gereserveerde 250.000 euro te onttrekken ten behoeve van het gevraagde subsidie voor de renovatie. En ik wil u vragen wie hier het woord over wil voeren. Meneer Van Sloten.
Dank u wel, voorzitter. Als statenlid in Flevoland heb je het eigenlijk bijna altijd over onderwerpen die dicht bij huis zijn. Maar in dit geval is het echt letterlijk zo, want als ik uit mijn raam kijk, dan kijk ik uit op het palenscherm. En ook op een gedeelte waar het in dit voorstel over gaat.
Ik zit in een opcenter dan.
Ik hoorde alleen het woord betalen, maar
gaat u verder met uw betoog?
Ja. Dus ik kan dagelijks zien hoe mooi het is, hoe belangrijk het is, maar ook hoe kwetsbaar het inmiddels is geworden na, ik geloof, 40 jaar. En dat een opknapbeurt echt noodzakelijk is. De gemeente Urk heeft al een aantal keren aangegeven dat ze dat niet zelf kunnen betalen. En daarom hebben ze de hulp van de provincie ingeschakeld. En ik denk dat in dit geval, voor dit specifieke stuk, het terecht is dat er uit oogpunt van cultureel erfgoed een bijdrage van de provincie wordt geleverd. Omdat het dat ook is. Het is ook op een mooie plek en het is ook op een nuttige plek. Want op deze plaats heeft het ook nog een waterkerende functie. Waardoor het niet alleen een mooi palenscherm is, maar ook een heel nuttig palenscherm. En een noodzakelijk palenscherm zelfs. Want anders dan gaat dat daar helemaal mis als het gaat om de waterkering. Dus het CDA kan zich prima vinden in het voorstel. Wel twee opmerkelijke zaken die wij in het voorstel zagen. In het besluit wordt, of in het voorstel wordt de opmerking gemaakt dat het besluit nu kan worden genomen omdat de gemeente Urk een plan van aanpak en ook de financiële dekking rond heeft. Maar die financiële dekking en ook dat plan van aanpak zijn nog niet door de Urker gemeenteraad besproken en dus ook nog niet goedgekeurd. Dus wij vragen ons af, wat gebeurt er als onverhoopt de Urkerraad niet met die financiële dekking mee zou kunnen gaan? Wat gebeurt er dan met de provinciale subsidie? En de tweede vraag is, in het voorstel zegt GS, we gaan ervan uit dat de gemeente Urk zorg draagt voor een goed onderhoudsplan. Wij vragen ons af of dat nog toch niet wat scherper gesteld kan worden, want dat is nou juist hetgene waar het de afgelopen jaren mee mis is gegaan, dat er geen geld van de gemeente Urk was voor het onderhoud. Als wij er nu van uitgaan dat de gemeente Urk daar nu zorg voor gaat dragen, wat ons betreft mag dat wel iets scherper worden gesteld, want anders zitten we over een paar jaar met dezelfde problemen.
Dank u wel. Meneer Kok.
Voorzitter, het kan kort zijn, want wij kunnen dit behoud van een stukje cultureel erfgoed in Nederland. Ik heb het overigens nooit met eigen ogen mogen zien, maar wellicht komt er ooit een moment. Maar we kunnen dat volledig ondersteunen.
Oké. Meneer Kok.
Voorzitter. In de vorige statenperiode is hierover een motie aangenomen. Die hebben wij toen ondersteund. Wij zullen dit voorstel ook ondersteunen. Het klopt inderdaad dat het een kerntaak van de provincie is om cultureel erfgoed te behouden. En dit past daar heel goed in.
Meneer Jansen.
Ja, voorzitter. Door mijn collega genoemde motie, die ken ik niet. Want ik weet niet waar het toentertijd, wat daar de inhoud van was. Laat ik beginnen dat ik wel voorstander ben voor het behoud van deze voor die palen, die 250.000 euro. Alleen, ik ben van mening dat we een beetje met de trom voor het orkest uitlopen hiermee. A, heeft er nog geen besluitvorming in de gemeenteraad van Urk plaatsgevonden. Twee, hebben we het vanmiddag uitgebreid gehad over de stadnotitie cultuur. Daar zag ik dat in ieder geval de cultuurbegroting ongeveer 5 miljoen inhoudt. Hier wordt al gevraagd van, om dat bedrag 250.000 daaraan toe te voegen. Nou, ik zou eerst wel eens willen afwachten. In januari krijgen we de stadnotitie voorgelegd en daar worden ook de dragers in genoemd. De 6 dragers zoals we die vanmiddag gepresenteerd hebben kunnen krijgen. Dus alles bij elkaar genomen. Blijf ik van mening dat we met dit voorstel eigenlijk te vroeg nu komen. Laten we nou eerst even afwachten wat de gemeenteraad van Urk beslist over het beheersplan. Het onderhoudsplan. Welk budget hun ter beschikking gaan stellen. En dan kijken hoeveel provinciaal geld daar nog bij moet. Dat is de mening van 50PLUS, voorzitter.
Dank u wel. Meneer Van der Aanvoort.
Ja, dank u wel, voorzitter. We gaan ervan uit dat er duurzame materialen gebruikt worden waarbij geen schadelijke stoffen in het water kunnen komen. Verder zijn we het eens met CDA dat het onderhoud vast moet worden gelegd in de subsidievoorwaarden. Dank u wel, voorzitter.
Okay. Mevrouw Verbeek.
Dank u wel, voorzitter. We hebben het vanmiddag inderdaad ook al over cultuur gehad. En dat cultureel erfgoed een van de pijlers is van het fingerende beleids. Of tenminste, fingerende cultuurnota, cultuur op koers. En het is ook een van de kerntaken. Wat wij ons wel hierbij afvragen is dat wij in de veronderstelling waren bij de perspectiefnota 2014... dat de financiële middelen die beschikbaar gesteld zouden worden, dat dat zou zijn voor de hele palenscherm en niet voor een gedeelte. Wat gebeurt er dan met het andere deel van het palenscherm? Is dat aan vervanging toe? En als het nu dan een deel van het palenscherm betreft, zou dan ook niet de hoogte van de subsidie op. Is het dan ook juist dat de hoogte van de subsidie op gelijk niveau blijft? Wat draagt de gemeente Urk hier aan bij? Nou, ik begrijp dus dat dat nog niet is vastgesteld en daar dus ook nog geen duidelijkheid over is. En tot slot vinden wij ook het van groot belang dat het onderhoud goed vastgelegd wordt. Dank u wel.
Dank u wel. Meneer Van Vliet.
Ja, voorzitter, dank u wel. Ja, dat is de voorgangers al gezegd. Het is cultureel erfgoed, behoort tot onze kerntaak. Het gehele palenscherm staat in het voorstel. Dat kost 2 miljoen om dat te restaureren. SP die memoreert daar ook al naar van ja, wat gaan we nu wel restaureren, wat gaan we niet restaureren. Ook de vraag van ons is van wat krijgen we nou voor die 250.000 euro? Wat doet Urk er nou bij? Doet hij eenzelfde bedrag of een groter bedrag of een kleiner bedrag? Staat ook niet in het voorstel. En wat het CDA ook al genoemd heeft van ja, het beheerplan. Hoe ga je nou het onderhoud in de toekomst doen? En worden we niet volgend jaar of het jaar erop geconfronteerd van ja, nou hebben we een stukje gedaan, nou gaan we weer de andere stuk doen, daar hebben we weer geen geld voor. Is er nou een plan van hoe dat in de toekomst gerealiseerd gaat worden om dat hele scherm te restaureren? Of gaan we met een kleine scherm op Urk genoegen nemen? Dat is even de vraag. Dank u wel.
Meneer Simonsen.
Ja, voorzitter, ik denk dat het besluit van PS binnenkort over het palenscherm, ik neem aan een positief besluit, een extra stimulans voor Urk is om in te stemmen. Zo kunnen we natuurlijk ook omdraaien. Maar ik wist trouwens niet dat. Dat is zeker omgekeerde wereld, maar hij kan opgaan.
Gaat u verder.
Ik wist trouwens niet dat hout zo duur is. Daar verbaas ik me iedere keer over. Ik zie de waarde er ook niet aan af. Over mooi kun je natuurlijk verschil van mening hebben. Hij is ook functioneel, dus wat dat betreft ja, ook nuttig. Het voorstel komt voort uit, die, uit de zomernota 2014. Daar hebben we die reserve ingesteld. Eigenlijk ook een beetje met de gedachte dat we daar inhoudelijk over zouden kunnen discussiëren. Dat kunnen we eigenlijk niet, want dit voorstel wat voor ons ligt is niet compleet. Het geeft geen overall beeld van wat er nodig is, wat er bijgedragen wordt. Ik mis dat eigenlijk in dit voorstel. Voor de rest ja, kan de SGP instemmen met het voorliggende voorstel. Voorzitter.
Voorzitter, ik heb een vraag aan meneer Simonsen.
Meneer Jansen.
Meneer Simonsen, ik heb u leren kennen als het om financiële middelen gaat, dat u aardig strak in de leer zit. U neigt nou in te stemmen met een voorstel waar heel veel financiële onduidelijkheden is. We weten niet wat we ervoor gaan doen. We weten niet wat de gemeente Urk daaraan gaat bijleggen.
Wat is uw vraag?
We hebben geen beheersplan.
Meet u niet met twee maten, wil
ik zeggen. Is het nou de gemeente Urk dat hij er nu gewoon mee instemt? Of is het, op welke gronden stemt u hier nu eigenlijk mee in?
Ja, uw vragen zijn, voorzitter, uw vragen zijn terecht. Hè? We weten natuurlijk de gevoelens en het ook het voortraject, hoe lang het al duurt voordat er nou eindelijk een voorstel vanuit Urk komt. Daar hebben we heel lang om gevraagd. Dat voorstel is er nou. En we begrijpen ook dat de kogel door de kerk is. En dat er straks waarschijnlijk dus ook toestemming verleend wordt. U kunt die optie in het voorstel meenemen van mits dat Urk instemt. Tuurlijk, dat zou ook kunnen. Dan heeft u de SGP ook achter u staan. Maar daar hebben wij wel vertrouwen in.
Ja, maar dat bedoel ik. Nu zegt u er iets bij. En dat had ik ook wel in mijn hoofd. Maar ik wil even het antwoord van het college daaromtrent.
Gaan we zo direct afwachten. Maar we gaan eerst de eerste termijn afmaken. Meneer De Jager.
Voorzitter, dank u wel. Van de kant van de Partij van de Arbeid-fractie enige coulance met betrekking tot de gehanteerde T+2-systematiek. Waar ook wat ons betreft toch wel het pijnpunt zit, is als het gaat om argument 1.3. En dan helemaal aan het eind. Het college gaat ervan uit dat de gemeente die onderhoudsplicht op zich neemt. Dat wij dat wel een wat makkelijke insteek van GS vinden en daar ook eigenlijk gewoon niet voor zijn. Gevoegd bij de argumenten die ook al genoemd worden dat men op Urk, de gemeenteraad van Urk, eerst nog moet instemmen, zou ons voorstel zijn om het beslispunt zoals het thans voor ligt te verlengen. Dus langer te maken en dan te zeggen onder de opschortende voorwaarden dat de gemeenteraad van Urk instemt en het ook de onderhoudsplicht op zich neemt. Dan heb je volgens mij voldoende zekerheid aan de voorkant en zouden wij prima kunnen instemmen.
Dank u wel, meneer Ferdinand.
Ik sluit me graag aan bij de voorgaande spreker. Wij ook, hadden ook graag gezien dat, dat de onderhoudsplicht onder andere dat veel steviger in een stuk staat, dat het echt een voorwaarde is. Maar over het algemeen staan wij sympathiek tegenover dit voorstel, ook mede omdat we dat in een motie al hebben toegezegd. En ik vind het ook een vorm van goed bestuur, als je iets toezegt, dat je het ook nakomt. Dank u wel, voorzitter.
Meneer Korteweg.
Ook wij vinden het een voorstel wat past in het beleid zoals het er ligt. Moet natuurlijk wel, als het gehele palenscherm ooit nog eens gerestaureerd wordt, kan Urk hier denk ik niet ontlenen dat ze ook daarvoor subsidie krijgt. Want het gaat hier om een specifiek deel wat zichtbaar is. Ik denk dat we dat ook hier goed moeten zeggen. Dat dat niet vanzelfsprekend is dat er voor de rest ook een subsidie komt. En voor de rest sluit ik mij aan wat gezegd is over het onderhoud en wat betreft het volbehoud.
Dank u wel. Gedeputeerde.
Dank u wel, voorzitter. Er is al een hoop gezegd over de waarde van het palenscherm, denk ik. Urk is het andere eiland op het droge, om het maar zo te zeggen. De ene is natuurlijk Schokland, wat om die reden is uitgeroepen tot werelderfgoed. De andere is Urk, die die status niet heeft. Maar dat betekent niet dat we daar niet een soort van waarde in zien die we willen beschermen. En daar hoort, ik naar oordeel van de provincie, ook het palenscherm bij. Dat, dat niet alleen een historische achtergrond heeft, maar ook de contour van het voormalige eiland heel erg zichtbaar maakt in het landschap. Dat maakt het ook waard om het te bewaren. Er is al een discussie van, volgens mij al sinds 10 jaar geleden, 2004 is het gestart volgens mij, vanuit de de gemeente Urk voor behoud van het palenscherm. Met steeds verzoeken om ondersteuning daarbij. Dat heeft pas heel recent geleid tot een concrete aanvraag voor een subsidie. Dat is de reden waarom het nu ook op deze manier in dit voorgestelde besluit staat. Daarbij zijn we als GS natuurlijk gesteund door de aangenomen motie. Het werd al even genoemd bij de zomernota van 2014. Daarin is ons gevraagd om dit bedrag beschikbaar te hebben voor een bijdrage aan het palenscherm. Daar stond geen maat bij genoemd. Nou, er komt nu een aanvraag uit Urk en wij zien het dan ook als een uitvoering van de wens van de Staten om het bedrag daarvoor, wat we daar, de Staten daarvoor gereserveerd hebben, daarvoor ter beschikking te stellen. Overigens zeg ik dan in de richting van de PvdA dat dit een oormerk in de strop betreft. En daar zit dat is een andere termijn die eraan zit dan die T+2. Het gaat niet om al ter beschikking gestelde middelen vanuit de Staten, maar om een oormerk in de strop. En daar hebben we ook in het nieuwe voorstel wat de heer Stuyvenberg vandaag met u besproken heeft, geen verjaringstermijn.
Voorzitter, voor alle duidelijkheid, ik zal er voortaan eerst bij zeggen dat ik een kwinkslag ga maken voordat ik hem maak.
Dat is prima.
Heel goed.
Dit is een grap.
Ik wil wel iedere onduidelijkheid vermijden over de verjaring. Want dit is wel een project dat al heel lang speelt. Zolang al dat in de tussentijd het palenscherm alleen maar verder achteruit is gegaan. Het is wel belangrijk om daar nu ook over te besluiten. Zoals ik al zei, in de motie staat geen lengte van het palenscherm genoemd. De totale begroting, als het over het hele palenscherm zou gaan, heeft Urk becijferd op 2 miljoen. Dat is een bedrag wat ook de gemeente Urk niet ter beschikking heeft. Ik meen maar dat de definitieve stukken die in de gemeenteraad terecht zullen komen, dat de gemeente Urk zelf voorstelt ongeveer 500.000 daarin te stoppen. Dus dan hebben we het over een totale begroting van ongeveer 7,5 ton, waar dit dan 2,5 ton van is. Waarmee de belangrijkste 1/3 van het palenscherm hersteld zou worden. En de belangrijkste is dan dat deel wat het meest gezichtsbepalend is met de grootste cultuurhistorische waarde. En die afweging is gemaakt door het bestuur van de gemeente Urk. Die hebben we niet wij gemaakt. Wij hebben vervolgens die subsidieaanvraag ontvangen en gemeente op basis van die motie 2014 en het oormerkende strop daar op deze manier over te moeten beslissen. Als het hier staat dat wij ervan uitgaan dat de gemeente een onderhoudsplan maakt, dan is dat een diplomatieke verwoording van het feit dat natuurlijk gewoon in de subsidiebeschikking zal komen te staan als voorwaarde. Ook zullen we natuurlijk geen geld overmaken naar de gemeente Urk als de gemeente Urk daar zelf niet positief over besloten heeft. Dus er is net een voorstel gemaakt om het besluitpunt aan te passen. Ik vind het vanzelfsprekend dat we het op die manier doen. En voor de uitvoering van dit besluit hebben wij die aanpassing niet nodig. Want dat geld komt natuurlijk alleen maar naar Urk als ze daar positief over besloten hebben. En alleen als er een goed onderhoudsplan bij is. Dat zal als voorwaarde in de subsidiebeschikking terechtkomen. Ik kijk nog even...
Interruptie.
Meneer Jansen.
Ja, voorzitter. Wat is dan de belemmering om dat in het beslispunt op te nemen, deze voorwaarden? Want het gaat wel om 2,5 ton. Daar hebben we al de motie over aangenomen. Dit geld is gereserveerd, dus dat is prima dat daarvoor ook ingezet gaat worden. Maar dan wil je ook wel weten, wat gaan we daarvoor doen? Welke voorwaarden staan er tegenover vanuit de gemeente Urk? En u noemt er nu al één, hè? Waarom zouden we dat dan? Wat is dan de belemmering om dat niet in een beslispunt op te nemen?
Gedeputeerde.
Voorzitter, we hebben een hele lijst van voorwaarden die normaal in subsidiebeschikking staan. Ook over bijvoorbeeld de financiële afwikkeling van een subsidie. Die staan niet allemaal in het beslispunt. Er zijn een aantal van die vinden wij vanzelfsprekend dat ze in een beschikking staan, maar niet in het beslispunt. Ons oordeel is dit er één van. Als u het liever in het beslispunt ziet en u stelt daar een amendement over op, dan zal ik u geen strobreedte in de weg leggen. Maar ik heb geen behoefte aan een dergelijk abonnement om het op die manier uit te voeren.
Maar als zo'n abonnement komt, zal u geen strobreedte in de weg leggen en dan zal u dat ondersteunen?
Ja, het is ondersteuning van beleid. Dus in die zin dan zou ik het prima vinden als u een abonnement in die zin maakt voor dit voorstel. Ik kan me ook voorstellen dat u het als een hamerstuk naar de Staten stuurt. En dan voer ik het ook op die manier uit. Dus.
Ja, maar als er meerdere dat zo'n amendement zouden ondersteunen door het beslispunt transparanter en amendeerbaar te maken, Dan overweeg ik om dat te doen. Maar dat ga ik niet in mijn eentje doen. Daar heb ik leergeld voor betaald, dus ik zou het graag met anderen willen doen.
Ik kijk even rond.
Voorzitter, even één vraag. We hebben toch een subsidieverordening waar toch een hele hoop voorwaarden in staan die onverkort gelden bij in feite het keuze van dit voorstel. Dus een hele hoop inhoudelijke vereisten die niet in dit voorstel zijn, zijn toch onverkort nog steeds geldig?
Ja. Deputeerde.
Voorzitter, vanzelfsprekend. Ik zou ook voorstellen om die niet allemaal in een amendement op te nemen. Maar...
Nee, kortom, dus dat betekent toch eigenlijk ook dat daarmee de boel al voldoende is dichtgeregeld. Op het moment als wij dit een acceptabel idee vinden, dan gaat het over een bepaald bedrag waar de prestatie ook voor verwacht wordt, duidelijk gemaakt moet worden. Dus is eigenlijk alles toch al geregeld. Dat is even mijn retorische vraag.
Naar oordeel van GS wel, daarom is het beslispunt geformuleerd zoals het geformuleerd is. Ik heb geen behoefte aan zo'n abonnement, maar het is ondersteuning van beleid. Dus,
Nee, maar de voorzitter, ook eventjes naar meneer Bosma toe. We hebben nog geen enkele zekerheid en duidelijkheid over de beslispunten die ze op Urk zouden moeten nemen, de gemeenteraad. Dus in die zin zou ik het beslispunt aan willen passen met enige mitsen tenzij.
Maar dat staat in de beschikking. Voorzitter. Dat kan niet anders.
Voorzitter, ik zou ervoor zijn om dit in de subsidiebeschikking op te nemen. Dit is echt een taak van gedeputeerde staten. Wij stellen alleen het budget beschikbaar. Als we dit als provinciale staten ook moeten gaan regelen, dan zijn we nog wel een tijdje bezig.
Nee, gedeputeerde.
Voorzitter, wij geven natuurlijk geen geld aan een gemeente die zelf niet besloten heeft om iets te doen. Dus in die zin denk ik dat het een overbodige toevoeging is. Maar zoals ik al zei, het is ondersteuning van beleid, want we doen het altijd zo. Dus hij staat mij niet in de weg als hij hierin staat. Maar dat lijkt me, als iemand de wenst hier een amendement over in te dienen, dan ja... Maar ja, goed, zoals ik al zei, het voegt naar mijn idee niet veel toe.
Voorzitter, misschien ook nog een korte reactie, omdat ik dit punt ook net aanhaalde en ook die opschortende voorwaarden benoemde, de twee. Je ziet namelijk wel vaker in voorstellen van GS onder de opschortende voorwaarden dat. En het is voor mij soms lastig om dan in te schatten wanneer iets nou wel automatisch geregeld is, bijvoorbeeld via de subsidieverordening, of wanneer niet. In dit specifieke geval met de toelichting van de gedeputeerde, ik neem aan dat dat ook genotuleerd wordt in het verslag, is dat voor mij in ieder geval voldoende en roept dat niet op om ook nog eens een keer een amendement in te gaan dienen.
Toezegging leggen we vast. Meneer Ferdinand?
Ja, voorzitter. Het is voor de tweede keer dat ik me bij de voorganger kan aansluiten. Als het al verwerkt is in de subsidiebeschikking, dan hoeft voor ons ook een abonnement niet. Dan.
Ik denk dat duidelijk is dat de voorwaarden in de beschikking terechtkomen en dat dat voor het grootste gedeelte van deze commissie voldoende is. Gaat u verder.
Dank u wel, voorzitter. De 50PLUS had ook nog gevraagd of we met deze beslissing niet voor de muziek uitlopen. We hebben nu natuurlijk een cultuurnota. Dit geld staat al gereserveerd sinds 2014. Daarmee zouden we eigenlijk, de PvdA maakte er al een grapje over, kunnen constateren dat we juist nogal laat zijn. Dus ik zou niet willen concluderen dat we voor de muziek uitlopen. Ik zou eigenlijk ook niet in een situatie terechtkomen waarbij we alle beslissingen bevriezen totdat een voorgenomen beleid wellicht in werking is getreden. Want in het geval van de cultuurnota zou dat pas na de zomer van volgend jaar zijn. En ik hoop toch dat we tot die tijd ook nog wel eens wat kunnen besluiten over het portefeuillebestuur. Cultuur. Even te kijken welke vragen ik daarmee nog niet heb behandeld. Is er een plan, vraagt de VVD heel concreet, dat neem ik aan van wel. Wij hebben een subsidieaanvraag gekregen voor een deel van het scherm waarbij de gemeente Urk inzicht heeft gegeven in welk deel zij van zins is te gaan financieren. Dat is nog even afhankelijk van de besluitvorming daarover in de gemeenteraad, dus dat is nog niet definitief. Ik heb daar persoonlijk de bestekken niet van gelezen. Dus hoe concreet dat is, kan ik u niet bevestigen. Maar er is een plan. En dat is, zoals ik al zei, niet voor het hele scherm. Dat het voorstel daarmee wellicht, zeg ik in de richting van de SGP, wat meer informatie had kunnen bevatten. Als wij de gemeenteraad van Urken waren geweest, of als ik in de gemeentebestuur van Urken had gezeten, had ik dat denk ik ook gevonden. Wij hebben nu een aanvraag voor een subsidie gekregen, waarvoor wij geld hadden gereserveerd in de strategische ontwikkelingsreserve. En daarom hebben we op deze manier gedacht te moeten beslissen.
Dus voorzitter, dat is natuurlijk een drogreden. Omdat we hem gereserveerd hebben, daarom zo gaat de PS niet met haar geld om. Dus wat ons betreft had het voorliggende voorstel best wel wat uitgebreider mogen zijn. Dat we er eventueel inhoudelijk nog wat van kunnen zeggen. En nu kan dat natuurlijk niet. En dan wil ik geen gemeenteraad spelen, maar ik wil wel op het onderwerp zelf in kunnen gaan.
Gedeputeerd.
Ja, ik kan me inderdaad voorstellen dat u een kaartje met daarop het traject over welk deel van het palenscherm het handelt op prijs had gesteld. Ja, dus in die zin. Ja, dan kijk ik even uit mijn ooghoek of wij zo'n kaartje hebben als provincie. Ik heb hem zelf ook niet gezien. Er is wel een aanduiding waar het precies is. Ja. Ik zeg heel graag de projectaanvraag toe. Zoals de gemeente Urk die ons heeft ingediend. Daar staat denk ik die informatie in die u zoekt. Als we dat, dan kijk ik weer even uit mijn ooghoek. In verband met de planning, als we dat snel doen, heeft u dat natuurlijk ook nog ruim voor de behandeling in de Staten, mocht u daar bij die behandeling willen betrekken. Daarmee is denk ik ook, zijn de andere vragen ook behandeld, of in ieder geval de informatie die daar waarom gevraagd wordt bij de andere vragen. Als we dat de projectaanvraag van Urken, ja, dan hebben we alle informatie die we als provincie hebben, heeft u dan ook. Ik hoop dat u daarmee voldoende heeft om volgende week de besluitvorming te doen.
Partij van de Dieren heeft nog gevraagd om de duurzame materialen, maar ik heb het idee dat wij daar niet over gaan. Maar...
de voorzitter vraagt me nog even naar de duurzame materialen. Ik stel me voor dat in de projectaanvraag van de gemeente Urk ook de materialisatie wordt besproken.
Ja. SP?
Ja, voorzitter. Misschien heb ik de beantwoording daarop gemist, maar de SP heeft ook gevraagd hoe het bedrag zich verhoudt. Nu maar 1/3 van het scherm gerenoveerd zou worden, terwijl wij in eerste instantie van mening waren dat die €250.000 voor het hele scherm zou zijn als subsidie. En ja, daar heb ik nog geen antwoord op gehoord. Dank u wel.
Deputeerde.
De bijdrage die nu Urk vraagt is 1/3 van de kosten die ze voor dit deel van het palenscherm gaan uitgeven. In eerdere besluitvorming hebben we het niet gehad over dat het bedrag betrekking zou moeten hebben op het hele scherm. Ons leek 1/3 van de kosten in dit geval een redelijke bijdrage. De inhoudelijke afweging over welke 1/3 het gaat en waarom het dan dat deel gaat hebben we aan de gemeente Urk gelaten. Dus in die zin. Maar er is al eerder de opmerking gemaakt. Dit geld wordt nu ter beschikking gesteld. Omdat we daar ook een motie mee uitvoeren van uw staten. Het is in ieder geval een oordeel van GS op geen enkele manier voor de hand liggend. Dat als Urk bedenkt nog een andere 1/3 van het palenscherm te renoveren, dat er dan weer eenzelfde bedrag bij komt. We hebben 1 keer een motie gekregen. En die voeren we nu uit. En daarmee is het voor GS ook klaar.
Voorzitter, die motie die staat mij niet meer zo helder bij. En er zijn natuurlijk ook andere statenleden die hem helemaal niet gezien hebben. Zou het dan wel prettig zijn als die mogelijk nog nagezonden kan worden? Dank u wel.
Deputeerde, motie komt samen met, met de projectaanvraag nog voor de Staten naar ons toe. Alle vragen zijn beantwoord. Ik kijk even rond of er behoefte is aan een tweede termijn. Meneer Jansen.
Ja, voorzitter, de toezeggingen zijn duidelijk. Mijn vraag is, kan dan voordat we hier besluitvorming overnemen de subsidiebeschikking ter beschikking krijgen voor de besluitvorming?
Nee.
Dan kunnen we daarvan kennis nemen, eventueel. Ik blijf een beetje moeite houden met de beslispunten. Want u zegt het net zelf ook wel, hè? Het is een eenmalige subsidie. Waarom neemt u dat dan niet in het beslispunt op? Hier staat, dan kun je hier direct opmaken. Of die 2,5 ton structureel is of eenmalig. Dat kan simpel opgelost worden met een eenmalig €250.000 door onttrekking uit de reserve strategische ontwikkeling. Dan ben je ook van een mogelijke tweede aanvraag af. Dit is eenmalig en het is ook voor iedereen helder en duidelijk. Dus ik blijf een beetje moeite houden met het beslispunt zoals het hier staat. Zou die, als daar een amendement op komt, dat het woordje eenmalig... Ja, ik vind het een heel zwaar argument. Maar ja, we hebben net al met elkaar besloten dat het college dit dus niet mag aanpassen. Als het college een toezegging zou kunnen doen door dat woordje eenmalig ervoor te zetten... dat schept voor iedereen duidelijkheid.
Voorzitter.
Ja hoor. Meneer Simonsen.
Het spreekt toch voor zich, voorzitter, als... er opnieuw geld nodig is voor een palenscherm, dat het de gemeente Urk dan vrij staat om een subsidieverzoek naar GS te sturen. En dan kunnen wij alsnog besluiten ja of nee. Maar dat hoeft toch niet in deze motie of in dit voorstel te verwerkt worden. Dat...
Nee. En als er een subsidieaanvraag gedaan wordt over de beheerskosten bijvoorbeeld, dat ze de beheerskosten niet kunnen dragen, dan praat je over structureel geld. Hè?
Voorzitter, ook daarin heeft de gemeente Urk alle de recht om een aanvraag te doen en wij kunnen daarover besluiten.
Daar gaan wij over besluiten of dat ja of nee is. Dus dat, en in het beslispunt staat oormerk voor het palenscherm Urk in punt 1. En dat dekt de lading voldoende. Waren er nog anderen voor de tweede termijn? Gaan wij het daar volgende week over hebben? Wordt het een hamerstuk of een bespreekstuk?
Voorzitter, wat de VVD betreft kan het een hamerstuk zijn.
Dank u wel.
Voorzitter, namens D66 kan het ook een hamerstuk zijn.
Ik draai hem even om. Ja. Wie wil het erover hebben?
Nee. Niet nodig, voorzitter, op basis van de twee toezeggingen die ik gehoord heb.
Prima, dan gaan we er een hamerstuk van maken. Prima, meneer Ad.
Dank. Dan kan ik voor de volgende punten blijven zitten, maar ja. Er staat geen gedeputeerd bij.
Ja, blijf maar even zitten. Ik denk dat het wel handig is. Wij gaan over naar de AER Summer School. We hebben hier in de rondvraag hebben wij dit op 7 oktober hebben we in het hier in de rondvraag op tafel gehad. Aan de commissie nu de vraag of de deelname aan de Summer School gewenst is. Dat is de eerste vraag. En de commissie Economie zal de voordracht voor de deelnemers voor zijn rekening nemen. Het is namelijk besproken in het seniorenconvent. Het schijnt over economie te gaan. En er moet dus een voordracht komen. En ik wil vragen wie er het woord over wil voeren. Mevrouw de Waal.
Dank u wel. Ja, de SP kan instemmen met deelname in 2016. Ook met de voordracht van de 4 statenleden door de commissie Economie. Wat betreft het lid worden van de Summer Academy is dat is een beetje lastig. Misschien dat wij het niet helemaal goed voor de bril hebben hoor. Maar wij willen in ieder geval graag per jaar bekijken of we als staten deelnemen. Dat lidmaatschap was ook een jaar opgeschoven, heb ik begrepen. Dus dat lijkt me dan geen probleem, maar zoals het hier geformuleerd staat, is dat niet helemaal duidelijk. We vinden dat het, als we deelnemen, dat het in ieder geval een positief effect moet hebben voor Flevoland. Wij zullen daar ook altijd kritisch naar kijken, elk jaar. Deze keer sluit het onderwerp heel goed aan met de intenties die zijn opgenomen in het coalitieakkoord. En dat vinden we dus helemaal passend. Wij willen wel graag dat er goede afspraken worden gemaakt over de terugkoppeling. Dus dat er gaan een beperkt aantal mensen nemen deel aan die reis en die sessies. Maar wij zijn van mening dat de hele staten daarover goed geïnformeerd moet worden.
Voorzitter, dank u wel. Mag ik daar een vraag?
Meneer Simonsen.
Want ook de SGP die heeft eigenlijk dezelfde overweging van dat positieve effect voor Flevoland. Wat haal je binnen? Kunt u daar een voorbeeld van geven van dan zouden wij tevreden zijn als SP als dit of dat binnengehaald wordt voor Flevoland? Ik kan me daar niks bij voorstellen namelijk. Wat kun je binnenhalen?
Nou, de... Ja, sorry. ik kan het nu niet concreet zeggen, maar een voorbeeld kan ik me voorstellen. Is dat, dat daar ideeën op gedaan worden om jonge ondernemers te ondersteunen. Het MKB een stimulans te geven. Ja, en hoe dat er concreet gaat uitzien, weet ik niet. Maar ik kan me voorstellen dat je daar ideeën, tips vandaan meeneemt. En daarom vind ik het ook belangrijk dat het goed teruggekoppeld wordt.
Meneer Bosma.
Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Nou, in grote lijn kan ik mij aansluiten bij de voorgaande spreker van de SP. Over het positieve effect. Ja, ik vind het altijd wel heel bijzonder. Ik stuit me daar op zich wel bij aan. Maar we hebben in het verleden, ben ik ook een paar keer daar geweest. En daar is een terugkoppeling voor zorgd in de commissie bestuur, ook met een presentatie. En wat ik altijd heel belangrijk vind in dit soort hoedanigheden is dat je ook naar sommige dingen toe moet gaan om onbevangen daarheen te gaan. En niet te kijken van een checklist, ga ik dit krijgen of ga ik dat krijgen. Maar laat je ook eens verrassen. Want soms zijn er dingen die op een totaal andere manier worden aangepakt, waarvan je kan denken, hé, daar zit wat in voor ons, terwijl je dat van tevoren dus niet weet. En dat kan in soms in hele kleine dingen zitten. De SP maakte de opmerking van, ja, elk jaar bezien. En volgens mij is dat een uitgangspunt wat wij al langer hanteren. En ja, wat mij betreft hanteren we dat nog steeds. En dan sluit ik me aan bij de SP. Ik wil wel eigenlijk nog iets aangeven als het gaat over die bevoegdheden van PS en doel en behandeling. Er staan een aantal dingen aan wat we kunnen doen. Maar volgens mij is het ook een kwestie in zo'n AER Summer School een principe van halen en brengen. Je kunt er naartoe gaan om vooral dingen op te halen, maar je kan ook juist dingen brengen. Vertel eens over hoe wij zaken in Flevoland hebben aangedragen. En dat hebben wij in het verleden ook gedaan. En ik zou ook eigenlijk vooral een oproep willen doen om daar niet als delegatie heen te gaan, maar ook te kijken of je bijvoorbeeld een workshop daar kan invullen. En ik heb dat zelf toen een tijd gedaan en krijg daar positief op terug. Vervolgens nog één ding constateren. Er staat bij het tweede beslispunt dat het nu 4 statenleden uit de commissie Economie moeten kunnen zijn. Ik kan daar wel op zich vinden in de motieven die daarin zijn. Maar ik constateer wel dat wij in het begin van deze statenperiode mensen hebben benoemd voor commissies en een indeling gemaakt. En volgens mij hebben we daar ook de petjes met de AIR Summer School leden voor benoemd. Of in ieder geval mensen die daarmee betrokken waren. Dus ik vind het prima op een iets andere manier nu te doen. Daar zijn de juiste argumenten op zich wel voor aangedragen, maar ik constateer wel dat het iets anders gaat. En volgens mij heb ik nu mijn punten eigenlijk wel gebracht.
Dank u wel. Meneer Simonsen niet. Meneer De Jager.
Voorzitter, wij hadden één serieuze vraag met betrekking tot het concreet beoogde effect. Want daar wordt genoemd, het levert de delegatie van statenleden voldoende kennis op. En dat vonden wij ook wat te bager. Dus ik sluit me wel aan bij de woorden van mevrouw De Waal, dat het in ieder geval ook moet leiden tot terugkoppeling, zodat we er ook met z'n allen wat aan zouden kunnen hebben. Zo op deze manier geformuleerd is het wat maar.
Ferdinand.
Ja, voorzitter. We staan ook heel positief tegenover dit voorstel. We nemen aan dat de statenleden die de delegatie zullen vormen, ons gaan vertellen wat de concrete invulling is van het beoogde effect. Dat het, we weten wat we kunnen terugverwachten. Maar voor de rest ziet het voorstel van wat ons betreft goed uit. En gaan we ook akkoord met de beslispunten.
Dank u wel. Meneer Korteweg.
Ook wij gaan hier mee akkoord. We vinden het een goede zaak om internationaal bezig te blijven als Flevoland. We kunnen er wat brengen en we kunnen er wat halen. Ik denk dat dat een goed uitgangspunt is. Wat natuurlijk misschien ook nog een idee is, gezien het thema, dat de delegatie die er naartoe gaat zich ook voorbereidt met jonge ondernemers van Flevoland.
Meneer Klaasens.
Voorzitter, dank u. Ook wij zijn voor Europees samenwerken prima. Qua samenstelling is het een beetje, wat ik wil zeggen, de verlengde van wat de heer Bosma had gezegd. Begrijpelijk dat er mensen uit EZ gaan omdat het economische aangelegenheid is. Hoewel we andere afspraken hebben gemaakt. We hadden nog één vraagje. Wij misten bij het voorstel nog een summier overzichtje van de verwachte uitgaven en eventuele inkomsten. Dat had wel handig geweest.
Meneer Kok.
Dank u wel, voorzitter. Zoals bekend is de PVV in het verleden en ook nu nooit voorstander geweest van dit soort uitjes. ex-ante inzet is nooit echt helder, duidelijk. De spin-off ook niet echt helder. Terugkoppeling vaak in zeer algemene termen. Het budget zou ik toch graag wat vragen over willen stellen. Misschien kan de gedeputeerde daarop ingaan wat het uitje gaat kosten. En over het algemeen is het zeer vrijblijvend en diffuus geformuleerd. Dus in die zin zijn wij ook nu weer geen voorstander van deze uitstapjes.
Dank u wel. D66.
Voorzitter, wij zijn het eens met het voorstel. Ja, om dezelfde argumentatie als de SP aangeeft. Het is ook goed om voor een inhoudelijke insteek te kiezen. Het onderwerp dit jaar is jong ondernemerschap. En is dus logisch dat we mensen uit economische commissie daar naartoe zenden. En het is ook goed dat we elk jaar bekijken of het wel nodig is. En of het thema van de AER bij ons aansluit. Dus geheel eens met het voorstel.
Dank u wel. Meneer Jansen.
Kort, voorzitter, eens met beslispunt 1 en 2. En waar we het goed voor de jonge ondernemers, inderdaad. Ik ben het wel met de SP eens dat we dat jaarlijks moeten kijken of we wel of niet deelnemen voor het lidmaatschap. Maar ja, goed, dan kom ik weer op het beslispunt 3. Wederom lid worden. Dat zou wat mij betreft ook wel weer wat anders geformuleerd kunnen worden. Maar daar hou ik nu over op, want dat wordt vervelend van mezelf, zeg maar.
Dank u wel. Meneer Van der Avoort.
Dank u wel, voorzitter. Wij kunnen instemmen met het voorstel.
Uitgaven. Ik ga er niet over. Formeel gaat de gedeputeerde er niet over. Ik hoor dat er positief wordt gereageerd. Het is natuurlijk ook in het seniorenconvent aan de orde geweest. Daar is de beslissing genomen om de commissie economie daar de voordracht te laten doen. Ja, er wordt gevraagd naar de uitgaven. Ik heb geen idee, maar ja, dat... Meneer Bosma.
Ik kan u daar een inzicht geven wat het de verleden keer heeft gekost.
Ja,
en als ik daar, en dat zal in orde van de grootte liggen. En ik kunt u mij niet werkelijk op elk bedrag.
Bij interruptie, maar ik had de vraag gesteld aan de gedeputeerde.
De gedeputeerde gaat er niet over. Nee.
Ik kan u als oud-deelnemer het antwoord geven wat de verleden keer het ongeveer heeft gekost. Het kost €5.000 als ik het goed heb om deel te nemen aan in feite de organisatie. Dan heb je invloed op het programma. Het is niet nodig om, laten we zeggen, deel te nemen aan dat organiserend comité om je af te vaardigen. Maar op het moment als je deelneemt, heb je een iets goedkopere prijs volgens mij om de mensen er naartoe te sturen. En de deelname is het volgens mij tussen de €500 en €1.000 per persoon in. En we vaardigen dus 4 personen in. En dat is, die deelnamekosten zijn volgens mij inclusief hotelovernachting. Je hebt alleen je reis nog. Dus het is een vliegticket naar Noorwegen. Het is 4 personen tussen de €500 en €1.000. En het is die €5.000. Dus het gaat over een bedrag van hooguit €10.000 bij wijze van spreken. Afhankelijk van hoe scherp je het vliegticket kan kopen. Dus dat is ongeveer de orde van grootte. En het gaat eigenlijk nauwelijks erover. En als ik het goed heb in mijn aantekening, is het zo dat op 18 november in 2014 hebben wij een terugkoppeling gegeven van de laatste... 2013 van terugkoppeling gegeven uit Zweden. Dus we hebben die terugkoppeling gedaan. Die kunt u nog navinden, terugzoeken.
Dan even voor mijn beeld. Waar heeft u de terugkoppeling gedaan? Want ik merk dat er...
De commissie bestuur hebben wij een presentatie gehouden. Wij hebben een inbreng gedaan in Zweden. Dat hebben we afgestemd. We hebben daar een 2 of 3-tal presentaties gegeven. Eduard Platen heeft een presentatie gegeven. Als ik het goed heb... Nee, sorry, dat is niet daar. Roelof Oost van het CDA heeft een presentatie gegeven samen met een jonge visserman die als een van de jongeren daar mee ging. En ik heb zelf wat gedaan over greenwashing in relatie tot het Floriade-terrein. We hebben namelijk gezet over hoe kun je groene ambities, hoe kun je nou toetsbaar maken en dat niet alleen bij intenties blijkt. En ik ben ook geïnspireerd door een aantal opmerkingen die de PVV in de toentertijd heeft gemaakt. En we hebben dat mooi kunnen houden. En er is ook een presentatie geweest vanuit de stad Amsterdam. Samen met Almere. Dus we hebben daar een mooie inbreng geleverd. En we hebben daar de resultaten van teruggekoppeld. Ja, en misschien nog één voorbeeld. Dat zijn misschien wel 2 rare voorbeelden die ik meegenomen heb uit bijvoorbeeld Zweden. We hebben een rondleiding gehad. Het ging over duurzaamheid. En een van die steden die had een afvalinzameling. En die deden dus niet allemaal van die afvalbakken naast elkaar. Hè. Wij zitten onze hele tuin vol met afvalbakken. Maar ze hadden gewoon één container waar verschillende kleuren afvalzakken in gingen met de gescheiding. En die werden gekleurd, werden die gesorteerd in de centrale. Eén route reden ze maar. Het land is dun bevolkt. Nou, dan denk ik mezelf, niemand denkt daarover na in Nederland. Maar als je dan kijkt naar Zweden, dacht ik mezelf, hé, dat is heel leuk. En een ander voorbeeld dat mij heel erg heeft aangesproken, was dat wij uitleg hebben gekregen van de voorzitter van de Zweedse parlement. En die heeft een andere rol dan hier. Die bepaalt ook de agendering. Maar het leuke was dat die man ook wat vertelde over hoe nou de relatie was dat ze vroeger vier kamers hadden en nu maar één. En iedereen heeft altijd over het opheffen van de Eerste Kamer. Maar niemand vertelt daarbij dat je dan een hoge constitutionair hof nodig moet hebben. Nou, er is heel wat verteld over hoe dat werkt in Zweden. Ik denk mezelf, dat zijn dus leuke informatiebronnen die ik krijg omdat ik helemaal buiten mijn eigen context kom. Nou, en ook een ander punt, we hebben het daar stilgestaan over hoe Zweden nou daadwerkelijk op dit moment ontwikkelt met de asielstroom die er is. Is het nou daadwerkelijk integratie? Is het nou allemaal wel halla? Hoe zit het nou met die rellen die er waren? Daar hebben we openhartig mee kunnen spreken. Nou, dat soort zaken haal je eruit. Dat konden we van tevoren niet bedenken. Maar dat is voor ons, ja, was dat, zou ik bijna zeggen, inspirerend. En daar kunnen we wat mee doen. En als u nou zegt, wat heeft het nou concreet gedaan? Ik heb bijvoorbeeld de ideeën van Zweden over de afvalinzameling, heb ik dus meegegeven aan de wethouder in de Noordoostpolder om de dood eenvoudig reden dat ik in mijn woonwijk continu experimenten heb met het aantal bakken om ook de kosten naar beneden te brengen. Nou, op die manier zie je, haal je er toch wat concreets uit.
We kunnen er dus duidelijk iets van leren. Er wordt positief gereageerd op het voorstel. We wachten af wie ons delegatie gaat worden naar Noorwegen. En ik denk dat wij er nog even over na moeten denken hoe wij dan verder geïnformeerd willen worden als de delegatie terug is en op welke manier we dat doen. Want vorige keer was de commissie bestuur, nu gaat de commissie economie. Dus, en misschien willen andere statenleden het ook wel weten. Dus een vorm die daarbij passend is, lijkt mij, daar gaan we met z'n allen maar eens even over nadenken en over praten. Prima. Dan even kijken. Dan moet ik nog even zeggen dat er een statenvoorstel komt. En dat gaat om de benoemingen, denk ik. Hè? Van
de schriftelijke consultatie voor de benoemingen uit de Commissie Economie.
Ja.
En op 27 januari wordt in de Staten besloten.
Ja, in de Staten wordt 27 januari besloten wie er naartoe gaat. Dat is, dus dat wordt ook nog een formele zetting.
Maar we hebben het ook over dit besluit.
Ja, ja. Maar dan weten we ook wie er gaan. Ja, dus dat is makkelijk, dan kunnen we dat in één keer meepakken. Ja. En misschien is het amendeerbaar. Ja. Goed, we komen bij de begeleidingsgroep van Europa. We hebben met elkaar afgesproken de betrokkenheid bij dat vanuit de Staten bij de Europese dossiers. We hebben geen werkgroep meer, dus daar hebben we gezegd we hebben een commissie. En we moeten een aantal verantwoordelijkheden afspreken. En u heeft een memo aangetroffen van van de agendacommissie waarin we een aantal oplossingen hebben. En het voorstel van de agendacommissie is om dit memo te bespreken, maar ook op 13 januari om als commissie een besluit te nemen over de posten in te vullen. En dat is eigenlijk het doel van de memo die er nu ligt. Even gewoon met elkaar voelen hoe de verantwoordelijkheden liggen, wat we gaan doen en hoe we er tegenaan kijken. Dus dat geef ik u even mee. En dan wil ik even weten wie hier als eerste het woord over wil voeren. Toen bleef het helemaal stil. Meneer Van Sloot.
Dank u wel, voorzitter. Eigenlijk heb ik er niet zo heel veel over te zeggen. Want het voorstel zoals dat van de agendacommissie kwam, de memo althans, daar kan het CDA zich heel goed in vinden. Ik denk dat het inderdaad heel goed is om een voorzitter van de begeleidingsgroep, zoals het hier wordt genoemd, om die te benoemen. Want We hebben een tijdje geleden als afvaardiging vanuit deze commissie een bijeenkomst meegemaakt in Utrecht. Daar heb ik 2 commissievergaderingen geleden ook over gehad. En dan valt het toch wel op dat in de andere 3 Randstadprovincies er wel echt een aparte werkgroep Europa is. En toen hebben we het er ook al over gehad van zouden we dat in Flevoland ook moeten doen? Of is de wijze waarop we dat nu hebben ingevuld ook toereikend? Voor het CDA geldt eigenlijk dat het niet eens zo heel veel uitmaakt in welke vorm je het giet, als het maar effectief is. En als het maar niet een apart vergadercircuit wordt opgetuigd. Dus dat, wat het CDA betreft mag het zo kleinschalig mogelijk, zo concreet mogelijk, maar wel effectief. Dat zijn eigenlijk de belangrijkste eisen die wij eraan hebben. En ik denk dat dat voor de meeste fracties hier geldt. En in dat opzicht kunnen wij ons het beste vinden in die 2 opties die in de memo worden genoemd. In de eerste optie, omdat ik het idee heb, of wij het idee hebben, dat, dat je daarmee toch alle commissies beslaat, als ik het zo mag zeggen. Maar niet met zo'n heel grote groep mensen. En de groep mensen die dan in die begeleidingsgroep gaan zitten, dat is ook een compact groepje. Dus onze voorkeur zou uitgaan naar, in dit geval, naar optie A.
Dank u wel. Meneer Vermeulen.
Hoofdlijnen, mee eens wat mijn vorige spreker zegt. We moeten inderdaad oppassen dat wij niet een tussenselect groepje hebben met een hele beperkte groep van insiders waarbij de rest er niet bij betrokken wordt. Op dat punt vond ik het een beetje vreemd dat, volgens mij is dat een typfoutje, dat bij de derde regel, bij de derde alinea, wat is de context van het onderwerp, dat daar staat de werkgroep Europa bij de commissie bestuur, omdat het goed is als slechts enkele op de hoogte zijn. Het is precies tegenovergesteld.
Goed.
Maar,
goed.
Maar even inhoudelijk, in tegenstelling tot het CDA vinden wij eigenlijk die optie 2 nog niet zo gek. Omdat je het dan inderdaad beperkt houdt, dat is het argument wat hij ook gebruikt, maar goed, je kan het nog verder beperken door namelijk eerst te inventariseren welke thema's er zijn en daar dan specifiek op dat thema 2 statenleden, dus uit welke commissie dan ook, te zoeken die dat thema volgen en signalen opvangen. Daarmee bereik je dat de groep heel beperkt blijft, maar zich toch wat in de diepte gaan begeven. In die optie 1 is het nadeel dat er ook 2 leden van de commissie bestuur dan weer in zitten. Dus dan hebben we en de voorzitter die uit het commissiebestuur komt, dan wisselend 2 leden van de commissiebestuur en dan aanvullend weer 3 andere leden. Dus ik vond dat wat ongelukkig, eerlijk gezegd. Dus onze optie 2 leek ons het beste. Maar goed, we moeten daar later nog maar eens over verder praten.
Meneer Jansen.
Heel kort, optie 2, thematisch.
Meneer Van Avoort.
We hebben geen sterke voorkeur, maar optie A lijkt ons beter. Want anders moet je. Ik bedoel, als de vergadering. Als er mensen naar Utrecht moeten, bijvoorbeeld voor een vergadering naar een ander stedelid. En er staan verschillende onderwerpen op de agenda. Dan moeten er misschien 8 mensen naar Utrecht of naar een andere provincie.
Zoveel willen we er niet.
Nee.
Kijk even naar de SP.
Dank u wel. Ik kan aansluiten voornamelijk bij wat meneer Van Sloten zei. Alleen gaan wij niet voor optie A, maar voor optie B. Okay. En daarbij gaan wij ervan uit dat er niet heel gestructureerd wordt vergaderd, maar dat er een aanleiding, een reden moet zijn om een bepaald thema aan de orde te stellen. Dank u wel.
Meneer Bosma.
Wij kiezen voor optie B, omdat we denken dat we niet te veel structuur moeten doen op de inhoud.
En de VVD die sprak ook namens de SGP.
Meneer De Jager.
Nou, voorzitter, dan toch maar een ander geluid, alhoewel het bij ons niet zwaarwegend is, maar een voorzitter en dan uit iedere commissie 1 persoon. Neigt naar optie A, waarbij je dan uit de commissiebestuur dus slechts 1 persoon naar voren zou kunnen schuiven. Dus optie A, min 1 persoon.
Min 1 persoon, oké. Min 1 persoon. Meneer Ferdinand.
Ja, voorzitter. Wij kiezen ook voor optie A, omdat wij denken dat die optie de beste mogelijkheid biedt om ook aan een stukje expertise opbouw te doen om ervoor te zorgen dat de snelle ontwikkelingen in Europa toch op een goede manier gevolgd kunnen worden. En optie B, dat leidt denk ik eerder tot een versnippering en tot het streven naar gemiddelde. En daar zijn we niet echt voorstander van.
Dank u wel. Meneer Korte, ja.
Misschien breekt zich wel het feit dat we eigenlijk geen overzicht hebben van de thema's. Als we die nu hierbij hadden gehad, dan hadden we ook een beter inzicht gehad wat eigenlijk nodig is om die goede begeleiding te kunnen geven. Er staat in het stuk bij B, worden de thema's voor de komende statenperiode geïnventariseerd. Met andere woorden, dat moet je dus blijkbaar al 4 jaar van tevoren kunnen zien. Dus dat had dus nu ook al gekund.
Voorzitter, als ik even mag onderbreken. Volgens mij hebben we het daar de vorige commissievergadering over gehad. Maar misschien dat we toen, meneer Miske, er was in plaats van nu. Dat zijn die bouwstenen die voor het vaststellen van de nieuwe Randstadstrategie, gaan we geloof ik in februari doen, die daarvoor van belang zijn. Dus dat zijn die thema's.
Daarvoor kon voor 14 december nog wensen meegegeven worden. En dat komt in februari komt dat weer terug. Dus dat zijn de thema's die de aankomende periode voor Europa van belang zijn.
Zo, in ieder geval lijkt mij bij de thema's aan te sluiten dat de optie B toch ietsjes beter is om inhoudelijk wat dieper erop in te kunnen gaan. Wat dan voor ligt. En voor het overige, dus wat ons betreft, akkoord. Het begint toch wel weer een beetje op te lijken. We schaffen alles af, maar we voeren het toch weer in op een andere, in een andere vorm.
Nou, we willen natuurlijk wel aangehaakt blijven. Wat ik begrepen heb, was dat de werkgroep versmald werd tot de werkgroep. En dat de rest pas op een veel later moment geïnformeerd werd. En juist die informatiebehoefte, die wordt hier beter mee afgedekt.
Voorzitter. Maar volgens mij wil ik toch nog even een klein puntje wat scherper aanzetten. Volgens mij was de bedoeling van de werkgroep om juist dingen voor te bereiden. Zodanig dat dadelijk het hapklare brokken waren voor de commissie. En misschien lag het probleem wel in het feit dat het toch het creëren van hapklare brokken misschien wat moeilijker was dan in feite dat het te snel versneld was. Dat ze het voor zichzelf wilden houden. Ik denk dat daar wat meer de oorzaak in lag.
Ik heb net even heel snel geteld, maar de stemmen staken. Oh, meneer Kok.
Wij kiezen voor de thematische aanpak.
De dat is de
misschien dat de doorslag gaat geven.
Ja. Ja.
Nee, want het gaat per hoofd van de aanwezigen. VVD en D66 tellen dan voor 2.
Ja, nee. We gaan niet naar hoofden tellen, want er zit hier altijd een meerderheid. Kijk, dat is het probleem.
Je moet ergens per hoofd tellen, want het staat zelfs in de wet. Maar geen
nee, maar dit is geen. Het is alleen
geen
maar een inventarisatie.
Ja, precies. Ja. We hebben de staken stemmen dus niet. Dat maakt het niet makkelijk.
Wat gaan we doen?
Mevrouw de voorzitter.
Meneer Bosma.
Maar is het nu ook zo dat de mensen die u voor aangekozen hebben zich ook gelijk hebben aangemeld als vrijwilliger voor dit soort posities? Want op zich denk ik dat daar best wel kansen in zitten.
Wij zullen hem in overweging geven. Maar de heer Gijsbevan die wil nog even een aanvulling geven.
Vanuit GS faciliteren we beide opties even graag. Dus in die zin hebben we geen voorkeur. Ik moet wel constateren als lid van de vorige werkgroep Europa dat optie B verdacht veel lijkt op wat we als werkgroep geadviseerd hadden voor deze statenperiode. Dus ik kan me ook voorstellen dat een overweging is uit de praktijk van de vorige periode. Het was de vorige periode dat we een werkgroep Europa waar dingen werden besproken, waar het nadrukkelijk niet de bedoeling was om iets voor te bespreken. Het advies van die werkgroep was juist om een kleine werkgroep op thema's in te richten, waarbij er een signaleringsfunctie was. En die ook een soort van adviesrol kon hebben naar de rest van de commissie. Van dit stuk, daar staan dingen in, daar moet echt iedereen over spreken. Of dit is misschien niet zo heel spannend, kunt u het met een mededeling af. In die zin. Dat was het advies vanuit de vorige periode. En dat lijkt heel erg op optie B. Maar als u kiest voor optie A, dan zullen we die met een even groot genoegen faciliteren.
Nee.
Ik kijk even naar de griffier, want die doet het voorstel om... Ja, zou jij, doe jij?
Dank u, voorzitter. Wat een goed voorstel zou kunnen zijn, is om de volgende keer met een concreet voorstel te komen. Dus die thematische aanpak nog iets verder uit te werken. En dan dat we dan zeg maar, daar nog een keer concreet over praten. En dan ook de bemensing zeg maar, gaan bepalen met elkaar. Dus wie moet dan welke verantwoordelijkheid nemen? Dus wie wordt de voorzitter van die groep? Is dat een goed voorstel?
Voorzitter,
mag ik aanbieden dat we ambtelijk bij die voorbereiding en de indeling in thema's graag adviseren wat logische combinaties zijn?
Heel graag. Werkbare situatie. Gaan we dat zo doen? Komen we in januari hiermee terug? Dan kom ik volgens mij bij de rondvraag. Meneer Simons.
Voorzitter, deze vergadering zijn we door de gedeputeerden geïnformeerd over de werkzaamheden van de commissie Janssen. Dat was vanuit het IPO. Dat gaat komend jaar staande praktijk worden, dat we iedere commissie over onderwerpen uit het IPO geïnformeerd worden, denk ik. Tenminste, als er wat te melden valt. Maar GS is ook met huiswerk naar huis gestuurd om voor het einde van het jaar met een voorstel te komen. Omtrent informatievoorziening over het IPO. Hoe staat het daarmee?
Meneer Stuyvenberg.
Ja, voorzitter, dank u wel. De vraag van de heer Simonsen namens de SGP. Kan ik u zeggen dat op dit moment er nog aan gewerkt wordt over de uitwerking? Het heeft enige vertraging opgelopen hier in huis, omdat niet duidelijk was bij wie de motie belegd moest worden. Dus ik trek het boetekleed aan wat dat betreft. Ik had daar ook nadrukkelijker naar moeten kijken. Maar u krijgt binnenkort daar uitsluitsel over. En ik zal dit ook morgen in het bestuur van het IPO aan de orde stellen.
Anderen, rondvraag. Meneer Van der Avoort.
Ja, voorzitter, dank u wel. Vorig jaar hebben wij een motie aangenomen over de website, dat daar vergunningen en ontheffingen op zouden blijven staan. Dus dat ze niet na verloop van tijd afgevoerd zouden worden. Dus ik kon een vergunning niet vinden en ik heb een mailtje gestuurd naar het webteam. En ik kreeg vandaag het bericht dat de vergunning waarnaar u verwijst lag ter inzage van 12 oktober tot 22 november en is dan verwijderd. En het was nu juist niet de bedoeling van dat meme. We hebben daar een mededeling over gehad van de heer Lovers op 7 mei. Dat ingesteld zou zijn volgens de motie. Dus. Sorry?
Uw register had u gevraagd eigenlijk.
Register, ja, gewoon dat alle ontheffingen en vergunningen raadpleegbaar zouden blijven via de website. Zodat je dingen terug kon zoeken. Dat hebben andere provincies ook. En dat leek ons logisch.
Ik moet het even uit mijn hoofd doen, dus hou me te goede. Maar dat vergunningenregister, volgens mij heeft daar een mededeling over gekregen dat die ter beschikking wordt gesteld door de Omgevingsdienst, OVGV. Er zou voor de vergunningen die daar niet terug te vinden zijn een afzonderlijke overzicht van vergunningen worden.
Ja, twee aparte overzichten.
Ja, dus ik kan u op basis van wat u me nu vertelt niet beoordelen in welke van de twee deze thuis zou horen. We hebben wel recent een nieuwe website gelanceerd. Heeft u wellicht gezien? Ik zal navragen hoe dat precies met de nieuwe website een plekje gekregen heeft.
Komt terug. Meneer Van Sloten.
Ja, dank u wel. Vorige week had een delegatie vanuit de Provinciale Staten in Brussel moeten zitten. Dat is niet doorgegaan. Mijn vraag is eigenlijk of al enigszins bekend is wanneer die reis wel doorgaat. Want het is belangrijk voor het invullen van de agendas voor de komende maanden.
De G4.
Dank u, voorzitter. De data worden op dit moment geïnventariseerd. Het lastige is dat we dat meer met 4 provincies moeten doen. Het laatste initiatief was van mijn kant om een datum te prikken. Maar we hebben vanuit Zuid-Holland nog geen voorkeursdatum. Nou ja, als die er is, ik geloof dat dit deze week nog moet komen, dan wordt er of gestemd over een datum. Het zal ergens in de range liggen, tweede helft van maart, begin april.
Anderen nog voor de rondvraag? Meneer Jansen.
Ja, voorzitter. Ik had een vraag aan het college. Ik constateer, en dat lees ik wel in de collegebesluiten, dat er af en toe wel dienstreizen worden gemaakt. En dat is natuurlijk altijd, als het ten nutte van Flevoland is, altijd een hele goede zaak. Ik vroeg me af of daar ook verslaglegging van de dienstreizen worden gemaakt. Dus dat je achteraf kunt bekijken ja, wat het opgeleverd heeft, wat de noodzaak is geweest. De resultaten van dat bezoek. Want daar zouden wij eigenlijk wel heel nieuwsgierig naar zijn.
Meneer Rijsperman.
Ik denk dat ik deze vraag beantwoord in mijn hoedanigheid als vervanger van de heer Verbeek. Ja, ik vermoed dat hij in zijn portefeuille terechtkomt. We maken dagelijks verschillende dienstreizen. Ik hoop niet dat hij een overzicht wil van alle dienstreizen die we doen. De buitenlandse dienstreizen, waarvan in ieder geval de laatste paar NGS over besloten is, gingen over dienstreizen die in het kader van het Comité van Toezicht voor Interreg gedaan zijn. En die beperken zich meestal tot een paar kilometer over de grens, naar Kleef of Gronau. En daar wordt een toestemming voor gevraagd, omdat het over de grens is. Maar onderscheidt zich verder niet van al die andere soort van dienstreizen die wij de hele dag doen. Het zijn besprekingen die horen bij de doorgaande uitvoering van het werk wat we doen rond Interreg. Als u voor die dienstreizen een terugmelding wil hebben van wat er op de agenda stond, dan denk ik dat dat geen probleem is. Ik kan me wel voorstellen dat u wellicht het wat gedetailleerde. Als u dan ook een onderscheid vraagt naar wat belangrijke of grote dienstreizen zijn, dan wordt het denk ik wat lastiger. Ik stel voor dat we in GS even kijken naar wat dienstreizen zijn waar wij van denken van ja, daar is echt iets besproken, dat moet u weten. Of dat is een belangrijke dienstreis geweest. We zijn nu ook nog bezig met de uitwerking. Heeft de rechtspositieregeling vandaag ook op de agenda gehad. Daar staat ook iets in over dienstreizen van GS. We zien dat er een onderscheid is tussen dienstreizen die soms wel net over de grens gaan, maar eigenlijk gewoon bij de dagelijkse uitvoering van taken horen, zoals we bijvoorbeeld ook naar Enschede, Groningen of Maastricht gaan, wat soms nog verder weg is dan Gronau of Kleve, maar waar we niet over hoeven te beslissen. Of dat er dienstreizen zijn die naar iets bijzonders gaan, zoals bijvoorbeeld een congres of een andere speciale gelegenheid. Ik kan me voorstellen dat u over die tweede categorie graag geïnformeerd wil worden. Ja, we zijn dus ook nog bezig met nadenken over hoe we het proces voor het geven van toestemming voor dat soort dienstreizen kunnen doen. Is het in de categorie gewone uitvoering van het dagelijks werk? Of is er iets wat bijzonderder is? Over die laatste categorie informeer ik u graag, mocht het aan de orde zijn.
Anderen nog voor de rondvraag? Nou, dat hebben we toch keurig gedaan. Ik dank u wel voor de medewerking. Ik sluit de vergadering.
Bad job. Maar het begint allemaal niet op mij. Dat zet de toon. Maar sommige